Hartelijk welkom iedereen. Welkom raads, commissie en collegeleden, ambtenaren, externe en verder via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben vanavond uw voorzitter bij deze mooie avond van de raad die online in de raadzaal plaatsvindt. U kent de procedure rondom het stellen van vragen, het handje als het handje heeft gebruikt, ook gelijk weer uitzetten alsjeblieft. En ik herinner u aan voor de VR voor vragen en DV voor doorvraag. We beginnen vanavond met de inspraakronde. De inspraakronde is vanavond van 8 uur tot 10 over 8. En ik heet welkom de heer Fred Schenk. Hij wil inspreken over de ervaringen die hij heeft opgedaan met de Nieuwegeinse jeugdzorgorganisatie. Meneer Schenk, u heeft 5 minuten spreektijd. En daarna is er ruimte voor een korte verhelderende vraag vanuit de aanwezige commissie en raadsleden. Er vindt geen discussie plaats tussen de inspreker en deelnemers aan de vergadering. U kunt uw betoog na afloop ook mailen naar de Griffie, zodat op IBAPS geplaatst kan worden. Dan geef ik nu het woord aan de heer Schenk.
Meneer Schat en alle andere aanwezigen, hartelijk dank voor de mogelijkheid die u mij heeft gegeven om deze inspraakronde te gebruiken. Om daarbij onder uw aandacht te brengen de wijze waarop Save Midden Nederland en dan specifiek de afdeling in Nieuwegein ageert onder de noemer van Save Midden Nederland. Waarop ook al sinds een jaar eigenlijk behoorlijk wat kritiek wordt geuit ten aanzien van de werkwijze, de handelwijze die zij toepassen bij de diverse dossiers in de kinderbescherming die zij onder handen hebben. Waarom ik dit naar voren wil brengen is dat ik daar zelf als vader ook direct slachtoffer van ben, als ik het zo mag zeggen. Maar ik heb inderdaad begrepen dat dat soort zaken niet in detail te sprake gebracht moeten worden, dat er andere vormen voor zijn. Dus ik wil het in de algemene zin onder de aandacht brengen dat Save Midden Nederland, zoals ik al zeg, onder vuur ligt ten aanzien van de manier waarop ze met de dossiers omgaan. Een aantal punten die ik daarbij met name naar voren wil brengen is dat Save het achterlaat om waarheidsbevinding te doen. Dat wil zeggen eigenlijk dus het toetsen van informatie die zij van derden krijgen. Dat kunnen dan organisaties zijn, maar ook bijvoorbeeld pleeggezinnen, pleeghouders. Op juistheid te controleren waardoor juist doordat niet gebeurd wordt, onjuiste informatie wordt gebruikt met vaak verstrekkende beslissingen. Ook is helaas het feit dat het belang van het kind, waar het er eigenlijk om zou moeten gaan bij dit soort organisaties, die uit het oog verloren wordt. Men blijft heel vaak bij een standpunt dat al eerder is ingenomen, zelfs vele jaren eerder, zonder daarbij rekening te houden dat er in jaren tijd ook een situatie veranderd kan zijn. En dat ook al is een kind bijvoorbeeld in een pleeggezin geplaatst of in een tehuis, dat het niet zo hoeft te zijn dat het kind helemaal niet meer terug zou kunnen naar zijn ouders. Daarbij is ook een groot probleem dat Safe zelf bij vrijwel geen eigen observaties uitvoert. Er zijn dus geen personeel van Safe dat zelf gaat observeren hoe de situatie is bij ouders, in pleeggezinnen, met kinderen. Er is geen communicatie met de kinderen zelf. Wat ook weer opnieuw leidt dat er conclusies worden getrokken uit rapporten van derden, observaties van anderen, terwijl er sprake zou moeten zijn van een directe behandeling van Safe van de verschillende dossiers. Wat betreft ouders, en daar zijn ook heel veel families die hebben daar kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld de RTW Utrecht, er zijn enkele honderden klachten over al dit soort zaken ook bij RTW Utrecht neergelegd vorig jaar. Men is bij Safe altijd gemeen dat als ouders ergens dan ook de fout in zijn gegaan, zijn beoordeeld op de manier waarop zij met hun kinderen omgaan, zijn altijd dan in een kader geplaatst, eigenlijk in een hokje geplaatst, en er wordt van uitgegaan dat die ouders ook helemaal niet meer beter kunnen worden en zich weer kunnen ontwikkelen, in de zin dat zij op termijn toch weer voor hun eigen kinderen zouden kunnen zorgen. En er is dus niet meer het belang wat eigenlijk, of het doel wat eigenlijk altijd aanwezig moet zijn, landelijk gezien, maar ook internationaal gezien, dat de kinderen altijd op termijn weer terug zouden geplaatst moeten worden bij hun ouders, helemaal eigenlijk terzijde gelegd wordt en dat er gewoon alleen maar naartoe gewerkt wordt om het kind definitief te plaatsen, dan wel definitief in het pleeggezin te houden. Dan als laatste punt, ik kijk even schuin over naar de klok of ik inderdaad binnen de 5 minuten blijf. Wat ik daarbij ook nog wil aangeven is dat het heel bijzonder is en ik ben een beetje geschokt over de wijze waarop dus in Nederland omgegaan wordt, ook met name dan door Safe, maar ook door andere instanties, met de wetten die er in Nederland bestaan, de kinderwet vanuit 2015, maar ook met name de internationale verdragen en wetten zoals het internationaal verdrag van de rechten van de mens, en dat van het kinderrecht op Europees niveau, waarbij bijvoorbeeld ook bezoeken met biologische ouders, contacten, rechtstreeks contacten met biologische ouders, eigenlijk niet gerespecteerd worden en alles eigenlijk aangedaan lijkt te worden, zodat de kinderen steeds verder van hun eigen ouders, hun biologische ouders, waar toch hun roots liggen, verwijderd worden en dat de contacten met die ouders steeds verder vervagen en uiteindelijk zelfs verbroken dreigen te worden. Nou, dat is eigenlijk in kort gezegd wat ik hier kenbaar wilde maken. En met name met mijn grote vraag die me eigenlijk stelt, hoe is het mogelijk dat eigenlijk sinds een jaar al dus op gemeenteniveau, maar ook op nationaal politiek niveau, met een wijzende vinger wordt gewezen naar Streef Midden-Nederland, ten aanzien van de, zelfs het wordt als misstanden beschouwd, die daar plaatsvinden, dat er al meerdere keren is gevraagd dat de raad van bestuur zou moeten opstappen, dat er ondanks dat en ondanks de vele honderden getuigenissen of klachten van ouders, van families, hier nog steeds helaas niets mee gebeurt. Daar wil ik het dan voor dit moment bij laten. Ik meen dat ik net bij de 5 minuten ben gebleven.
Heel goed, dank u wel. Is er iemand van de raads- en commissieleden die een vraag wil stellen aan de heer Schenk? De heer Peters.
Mevrouw Peters.
Ja, zeg maar mevrouw Peters. Dank u wel, voorzitter. Meneer, in de eerste plaats dank u wel voor het inspreken en bedankt dat u uw zorgen met ons deelt. Voordat ik een heel politiek standpunt ga innemen, heb ik de volgende vraag aan u. Want ik hoor u spreken over verschillende jeugdbeschermingsmaatregelen. Is het wat u betreft het totaalpakket of kunt u specifieker zijn over welke jeugdbeschermingsmaatregelen volgens u niet goed functioneren?
Nou, met name, als ik het dan zo zou mogen omschrijven, met name dus de ondertoezichtstellingen, die uiteindelijk heel vaak, in meestal bijna alle gevallen, uiteindelijk veranderen in een uithuisplaats van de kinderen, die in eerste instantie dan meestal wel tijdelijk wordt genoemd, met als doel terug te keren naar de ouders. Maar dat zelfs ook in die gevallen, in heel veel gevallen, en meestal ook ten onrechte dan, dat tot een definitieve plaatsing komt, en waarbij zelfs ouders regelmatig ook uit het ouderlijk gezag worden ontzet.
Dank u wel. Meneer Hof
van de PvdA.
Ja, ben ik te horen zo?
Ja hoor.
Ja, meneer Schenk, ik bedank ook voor uw verhaal. De problemen rondom Streef zijn al langer bekend. 2 jaar geleden is in de gemeente Utrecht daar heel uitgebreid onderzoek en gesprek over gevoerd. En wij hebben ruim een jaar geleden ook in onze gemeenteraad.
Er zijn nog meer mensen die even een vraag willen.
Ja, maar ik wil even. Is er ook over gesproken. Er is een plan gemaakt ter verbetering met de wethouders. Dat is dus zeg maar een jaar geleden gebeurd. Ik zou graag van u willen horen. Is er in die situatie van 2019 en nu dan niets veranderd?
Totaal niet.
Totaal niet volgens u. Oké.
Dank u wel, mevrouw Van Beek van Ieders Belang.
Ja, voorzitter, ik had exact dezelfde vraag.
Oké, dank u wel. Dan Annie van de Heuvel van de SP.
Ja, dank u wel meneer Schenk dat u dit met ons deelt. Ik zou heel fijn vinden als u dit ook op papier stuurt naar de raadsleden, maar ook naar het college. Want ik zou hier wel heel graag een reactie van de wethouder op willen hebben. Want ik had ook het idee dat hier heel veel aan gewerkt werd al op dit moment. Maar uw woorden verontrusten me wel een beetje. Of een beetje, heel erg. Dus ik hoop dat we zo een reactie van de wethouder en dan daar weer mee verder kunnen.
Prima.
Dank u wel. De heer Van der Schietkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Schenk, voor wat u verteld heeft. Ik weet niet hoe breed u bekend bent in de jeugdzorg. U heeft het vooral over Streef. Heeft u ook signalen dat dit soort problemen ook bij andere jeugdzorgorganisaties zich voordoen? Of denkt u dat het heel specifiek om deze organisatie gaat?
Mijn signalen en ook uit mijn eigen ervaring, ik heb zelf alleen ervaring dus met Streef in deze context. Maar mijn signalen zijn dat het met name Streef Midden-Nederland is die hierbij zeer ver buiten het boekje gaat, als ik zo zou mogen omschrijven.
Oké, dank u wel. Ja.
Alsjeblieft. Mevrouw Van Beek, Ieders Belang nog een keer.
Ja, voorzitter, ik had toch nog een vraag. En dat was eigenlijk, Spreekt u namens meerdere of praat u nu alleen voor uzelf?
Helaas moet ik gewoon uit naam van veel meerdere families, ook kennis op verzet, waarschijnlijk niet persoonlijk praten, omdat het gewoon een algemeen probleem is. Maar de insteek is inderdaad wel degelijk ook dat ik natuurlijk hier zelf zeer direct mee te maken heb gehad, al jaren nu. En daarom ook wel in een bredere zin naar voren wilde brengen via deze inspraakronde die mij mogelijk gemaakt is.
Dank
maar
u wel.
Zoals ik al zei, dus RTW Utrecht heeft inderdaad in een aantal maanden tijd, begin vorig jaar, vele honderden verklaringen gekregen van families die met dezelfde problemen kampen, die vergelijkbaar zijn met die van mij. En ja, honderden families in één regio rond Utrecht is toch wel heel veel, als er zoveel zijn die daar dus met zeven in Nederland problemen ondervinden.
Maar ik had juist daar gehoord dat het een stuk beter ging. Dus daarom verbaast me dit. Maar dank u wel.
Alsjeblieft.
Meneer Schenk, ook hartelijk bedankt voor het inspreken.
Dank u wel en ik wens u een fijne en goede vergadering.
Het volgende onderwerp. Schors de vergadering voor 5 minuten.
Hartelijk welkom. Ik heropen de vergadering Avond van de Raad. We gaan door met informatieve workshop. Ik heet bij Rijn Aert van Vught en Jesper van Koert, de accountants van Deloitte, Marco Dijkstra en Hans Adriani, de wethouder. U heeft over dit onderwerp info ontvangen via het raadsnieuws en op IBABS. Deze avond is bedoeld voor alle raads- en commissieleden om u allen mee te nemen in het onderwerp rechtsmatigheidsverantwoording. De workshop wordt in 2 delen gegeven. Tussendoor is er een kort intermezzo waar over de poldermolen wat zal worden verteld. En tijdens de workshop zal hij ook gebruik gaan maken van de Mentimeter. En zal er een paneldiscussie worden gevoerd. De code van de Mentimeter staat in de Teams-uitnodiging en er zal ook nog in de chat met u worden gedeeld. Ter info, u kunt ook via de browser of de pc of de telefoon met Mentimeter spelen. Ik wens u een mooie workshop. En geef het stokje door aan Marco. Hij zal u verder informeren over het programma en samen met Rijn, Aert en Jasper door de workshop begeleiden. Marco.
Marco.
Dank Henk-Jan. Welkom iedereen. Vanavond hebben wij een training georganiseerd over de rechtsmatigheidsverantwoording. Dat klinkt spannend, maar vooral ook, denk ik, ingewikkeld. Maar wel heel belangrijk voor ons als raadsleden. Want deze verantwoording gaat mogelijk over van accountant naar het college. Nou, dat is belangrijk voor ons als raadslid, vooral als het gaat over onze controlerende rol. En daarnaast moeten wij daar ook een aantal keuzes in maken. En dat kan natuurlijk alleen maar als we daar goed in opgeleid zijn. Vandaar dat wij Reinaert en Jesper hebben gevraagd om ons hierover iets te vertellen en ons mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. En om te voorkomen dat we 2 uur lang naar pratende hoofden gaan kijken, hebben we geprobeerd een variatie aan te brengen in deze avond. Dus 2 keer een uur. Allemaal in korte blokjes waar Reinaert iets vertelt. Gevolgd door wat stellingen via de Mentimeter. Henk al heeft aangekondigd. Die kan je vinden op www.menti.com. En de code die in de chat staat, vul je dan in. En dan krijg je de vragen gebeamd die wij zo meteen laten zien. Dan kan je antwoord geven en dan komt in het scherm komen de resultaten te staan. Je kunt hem ook downloaden als app op je telefoon. Dus genoeg keuzes. En als die 2 blokjes afgerond zijn, die trouwens onderbroken worden door een korte intermezzo over 15 jaar Nieuwegein, eindigen we met een dialoog tussen wethouder Hans Adriani en Deloitte. We hebben een aantal vragen voorbereid. En als u daar nog vragen over heeft, dan kunt u die in de chat stellen. Die worden dan meegenomen in de discussie. Ik wens heel veel plezier en een fijne avond. Reinaert, mag ik de vloer aan jou geven?
Dankjewel, Marco. Dank voor de uitnodiging om vanavond bij jullie te mogen zijn. Wij zullen inderdaad, zoals Marco aangaf, dat op deze wijze invulling geven. En het eerste 2 blokken die zullen door Jesper worden ingevuld. De laatste 3 blokken zullen door mij worden gedaan. En ik denk dat het goed is dat Jesper zich eerst even heel kort voorstelt. En dat we daarna het eerste blok en met daarin de stellingen beginnen.
Jesper. Ja. Dankjewel, Reinaert. Ja, mijn naam is Jesper van Koert en ik ben eindverantwoordelijk accountant bij Deloitte. En ook dat is ook mijn rol bij de gemeente Nieuwegein. Dus ik zet mijn handtekening onder de controleverklaring die wij namens Deloitte afgeven. En Reinaert is de adviespartner en vanuit die rol ook verantwoordelijk voor de contacten met de gemeenteraad. En vandaar dat wij vanavond jullie mogen meenemen in de wereld van de rechtmatigheidsverantwoording. Nou, zoals Marco Dijkstra al had aangegeven, proberen we er een zo interactief mogelijk programma van te maken voor zover dat kan in deze digitale tijd. We hopen dat op deze manier ook te kunnen gaan doen. Ik ga even mijn scherm delen, zodat de presentatie ook zichtbaar is. Even kijken. En dan moet die nu ook zichtbaar zijn. Dan gaan we gelijk eventjes door. Nou, dit is het programma wat wij vanavond hebben gemaakt, waar we het vanavond over gaan hebben. Dus we beginnen met de rechtmatigheidsverantwoording. Wat is de huidige situatie en wat gaat er nou eigenlijk precies veranderen? Daarna gaan we door om nog even wat concreter in te gaan met wat dan precies die rechtmatigheid is waar het in dit geval om gaat. Daarna wat de gevolgen zijn voor de raad, de organisatie en de accountant. Daarna gaan we ook nog kijken naar de verbonden partijen, wat natuurlijk ook belangrijk is. En tenslotte met hoe nou precies die verantwoording daaruit komt te zien en op welke plek die ook in de jaarrekening terug gaat komen. Nou, dat is het eerste onderwerp. En ik denk belangrijk bij deze pagina, belangrijk om ook even aan te geven, dat is dat het dus voor het eerst een effect heeft op het verantwoordingsjaar 2021. Nou, de eerstvolgende jaarrekening die het college zal aanbieden aan de raad, dat is de jaarrekening nog over 2020. En daar zal dus nog sprake zijn van de oude situatie waar ik zo meteen op kom. En dus het verantwoordingsjaar 21, dus de jaarrekening ook over het jaar 2021, dat is het eerste jaar waarin dus de nieuwe situatie tot uitdrukking zal komen. Waar dus het college verantwoording zal afleggen over de rechtmatigheid via de rechtmatigheidsverantwoording. Nou, wat is nou in het korte tijdsverloop? Dus in begin 2020 is de concept rechtmatigheidsverantwoording gepubliceerd, waar Reinhard ook aan heeft meegewerkt. Vervolgens is de hele wetgeving in beweging gekomen. En het was oorspronkelijk de bedoeling dat dat net voor de zomer 2020 ook geformaliseerd zou worden. Maar ja, door alle problematiek rondom corona is de agenda van de Tweede Kamer ministerraad nogal overhoop geschud. En is onlangs in pas begin januari, dus ongeveer een half jaar later dan gepland, het in de ministerraad gekomen. En ook als niet controversieel aangemerkt. Nou, dus nu zal op korte termijn dat definitief worden vastgesteld. En ook dus al in werking gaan treden vanaf 2021. En zoals net al even aangegeven. Dus de jaarrekening 2021 en het jaar 2021 wordt dus het eerste jaar waarin dus die rechtmatigheidsverantwoording van het college terugkomt. Nou, als we dan nog een stapje terug gaan. Dan zien we dat vanaf 2004 eigenlijk sprake is van dat die rechtmatigheid echt terugkomt in de controleverklaring. Nou, dat heeft te maken met het dualisme, maar ook met een aantal affaires, casussen die hebben gespeeld. Waardoor toch die roep naar boven kwam om meer aandacht te hebben over het rechtmatig handelen. En toen is eigenlijk dus de situatie in werking getreden zoals die tot en met het jaar 2020 dus is. Ja, en dat houdt dus eigenlijk in dat wij als accountant in onze controleverklaring een oordeel geven over de rechtmatigheid. En dat we ook in ons accountantsverslag ook rapporteren over de bevindingen die we hebben ten aanzien van rechtmatigheid. Nou, schematisch ziet dat er dan als volgt uit. Dan zien we aan de linkerkant in het blauw zien we het getrouwe beeld wat wij afgeven. Want onze verklaring die bevat eigenlijk twee oordelen op dit moment. Namelijk het getrouwe beeld en over de rechtmatigheid. Het getrouwe beeld wil eigenlijk even eenvoudig gezegd zeggen dat de cijfers zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening dat die kloppen. Hè, dat die dus een getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. En de rechtmatigheid wil dus eigenlijk zeggen dat die cijfers niet alleen kloppen, maar dat ze ook nog eens een keer in overeenstemming zijn met de relevante wet en regelgeving. Nou, voor het getrouw beeld is dus belangrijk dat dat eigenlijk de toets is aan het besluit begroting en verantwoording. Daar heeft Reinhard ongeveer een jaar geleden ook een presentatie in dit gremium over gegeven, wat daar de aandachtspunten bij zijn. En voor rechtmatigheid, daar gaan we nu nog eventjes ietsje verder op in. Met van wat zijn dan specifiek de criteria rondom rechtmatigheid. Nou, dat zijn dus hier in het rode vakje, dat zijn de belangrijkste onderdelen die daarmee samenhangen. Dus dat ziet toe op het begrotingscriterium. Nou, dat houdt dus in dat de handelingen die hebben plaatsgevonden, dat die dus passen binnen de door de gemeenteraad geautoriseerde begroting. En de belangrijkste toets is dan dus op programmaniveau, waarbij er wordt gekeken van, bij wijze van spreken op programma 1, begroten aan lasten was 10 miljoen. Gerealiseerd aan lasten zou je dan verwachten dat dat ook maximaal 10 miljoen kan zijn. En als het hoger is, ja, dan zal moeten worden nagegaan van hoe dan sprake kan zijn geweest van die overschrijding. En of die dan passen binnen de kaders die er zijn voor begrotingsrechtmatigheid. Bijvoorbeeld in onvoorziene gevallen, dan kan het logisch zijn dat de lasten groter zijn dan initieel begroot. Maar dan moet dat uiteraard op een goede manier worden toegelicht. En zullen wij daar ook in ons accountsverslag ook op wijzen dat een overschrijding heeft plaatsgevonden en hoe die overschrijding ook heeft plaatsgevonden. Dan hebben we het voorwaardencriterium. Nou, dat ziet toe op de financiële beheershandelingen. En een sprekend voorbeeld daarbij, dat zijn de aanbestedingsregels. We zien in de praktijk dat bij veel gemeenten sprake is van afwijking van de Europese aanbestedingsregels. Ook bij Nieuwegein. In ieder geval in 2019 was daar sprake van. Echter waren dat afwijkingen die passen binnen onze grenzen die wij daarvoor hanteren, waar we later ook in deze presentatie nog wat verder op ingaan. En heeft dat dus uiteindelijk geen effect op onze strekking van onze verklaring. Maar wij zien daar wel bij het Nieuwegein, maar ook bij gemeenten in het landelijke beeld, dat daar sprake is van afwijkingen. Nou, andere voorbeelden zijn dus de subsidieregels en bijvoorbeeld ook de belastingregels, waarin allemaal voorwaarden zijn gesteld die uiteraard moeten worden nageleefd. Nou, dan hebben we nog het MNO-criterium, het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium. Nou, en dat ziet dus met name toe op misbruik, waarbij dus wordt gekeken van is er niet in strijd gehandeld met regelingen. En zou dus niet iemand daar een ongewenst voordeel bij kunnen behalen. Nou, dat we zien dat met name ook terugkomen in de uitkeringen. Nou, dus bij Nieuwegein staat dat natuurlijk op afstand in de GR-wil, waar we straks ook nog terugkomen als we wat meer ook gaan kijken naar die verbonden partijen en hoe dat dan precies werkt met de verantwoording rondom rechtmatigheid daarover. Maar ook bij aanbestedingen kan er sprake zijn van misbruik als daar als een aanbesteding op een onjuiste manier zou verlopen. Nou, de rechtmatigheidsverantwoording, als die straks dus vanaf het verantwoordingsjaar 2021 ingaat, is dat uiteraard niet iets wat dan voor het eerst ook op die manier tot uitdrukking gaat komen. Er is al een lange tijd sprake van pilots die zijn geweest om te kijken of de manier zoals we het nu willen gaan doen, of dat ook een goede manier is. Nou, we zien dat al vanaf het jaar 2008, 2009 al bij de eerste gemeente gekeken is van ja, hoe ziet dat er dan precies uit op het moment dat er door de gemeente zelf, door het college zelf, over die rechtmatigheid verantwoording moet worden afgelegd. Welke eisen stelt dat dan aan de organisatie, de interne controleafdeling, om ook die checks dan te kunnen doen, zodat het college ook op een gedegen manier die verantwoording af kan leggen. Nou, dus we zien hier een aantal gemeenten staan waar dus die pilots hebben plaatsgevonden. Dus bijvoorbeeld ook de gemeente Apeldoorn. En dat was dus ook positief, maar op dat moment was er nog geen draagvlak voor de wijziging van de regelgeving. Nou, vervolgens is er een rapport gekomen van de commissie De Pla over het vernieuwing van het verantwoordingsproces. Heeft dat uiteindelijk ook geleid tot een aantal wijzigingen in de verslaggevingsregels. Ja, en vervolgens is dus eigenlijk de rechtmatigheidsverantwoording zoals we die nu verder gaan toelichten, is dat stukje helemaal in werking getreden. Nou, dit even als het eerste deel. Is eigenlijk een stukje achtergrond en een stukje historie rondom het gebied van rechtmatigheid. Als er vragen zijn, dan kunnen die tussentijds worden gesteld via een handje of via de chat. En dan gaan we nu over tot de eerste stellingen. Dan moet ik volgens mij even stoppen met het delen van mijn scherm. Dus dat ga ik even doen.
Het is altijd een spannend moment, hè, als het overgaat.
Gaat goed.
Ik kan die vraag niet zien. Monique, je had een vraag?
Ja, ik had... wacht, ik had nog niet helemaal meegekregen... wel zeg maar dat er aanleiding voor was... om dit uit te gaan zoeken of dit een manier was. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk... wat hier nou zeg maar echt een voordeel van is... Kunt u daar nog iets over zeggen? Wat er verbetert, zeg maar, aan de hele verantwoordingsstructuur?
Ja, wat we zien is dat dus nu eigenlijk over rechtmatigheid, dat er een klein stukje terug kan komen in de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarrekening. En dat er met name over rechtmatigheid wordt gerapporteerd in het accountsverslag en in de controleverklaring. Dus dat is eigenlijk dan dus een meer logischere plek om het door het college, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het rechtmatig handelen, om daarover zelf verantwoording af te leggen via de jaarstukken, via de verantwoording. En dat stukje rapportage dus eigenlijk meer van verschuift van de accountant naar het college. En daar komen we inderdaad straks nog verder over te spreken.
En de accountant die houdt wel zeg maar zijn controlerende taak.
Jazeker.
Ja. Ja, okay.
Ja. Dus wat even in het kort wat wij gaan doen is dat wij eigenlijk gaan vaststellen of die verantwoording van het college, ja, of die op een getrouwe manier, hè, dus of dat een goede weergave van de werkelijkheid is. Dus in feite blijven wij nog steeds de controles doen die we eigenlijk nu ook doen. Maar zit het met name toe op het stukje hoe de verantwoording wordt afgelegd en de werkzaamheden die daar ook dan door het college voor nodig zijn.
Oké, dank u, helder.
De invoering van rechtmatigheidsverantwoording is eigenlijk alleen een vorm van bureaucratie. Ja, nee of geen mening. Het loopt op, de nee. Nou, dat is duidelijk. Hè? De meeste mensen vinden het geen bureaucratie. Ook al zouden nu nog mensen gaan stemmen, het is niet meer in te halen. Dus dat is mooi. Dan kunnen we ook met z'n allen meteen een goed gesprek gaan voeren. We gaan door naar de volgende stelling. De invoering van de rechtmatigheidsverklaring leidt tot meer controlekosten. Zowel intern als extern wordt hier bedoeld. Ja, nee, geen mening. Of je kunt kiezen voor hangt af van. En als je daarvoor kiest, dan kun je daar ook nog een toelichting op geven zometeen. Blijkt toch een lastige vraag te zijn. Nou, het is goed om soms weer dan even ook door te gaan, Jesper en Reinaert. Maar er zijn toch ook 6 mensen die zeggen dat hangt af van. Ik ben wel benieuwd waar het dan van afhangt. Wie van deze 6 mensen wil daar iets over zeggen? Graag een handje. Vincent Verhaar.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het hangt natuurlijk af van het niveau van de mensen op de uitvoering. Dus de administratie die de boekhouding bijhouden, de administratie doen. Als daar meer werk in zit om de controle, of althans de administratie te doen, waardoor de accountant meer controlekosten heeft, meer controles moet voeren, dan gaan die kosten omhoog. Is het niveau binnen de administratie goed, dan gaan die kosten niet omhoog, want dan zal de verantwoording, met name naar het controlemoment, goed verlopen.
Jesper, wil je daar iets op zeggen? Hoe Nieuwegein ervoor staat?
Ja, wij zijn natuurlijk 1 jaar accountant nu van de gemeente Nieuwegein. Dus we inmiddels hebben we al een aardig eerste beeld. En als we even terugkijken naar het jaar 2019, dan hebben we gezien dat er bijvoorbeeld op het onderdeel Europese aanbestedingen, hè, waar we net al even aangaf dat bij veel gemeenten een probleem is. Ja, hebben we gezien dat bijvoorbeeld op dat onderdeel echt wel sprake is van een goede interne controle. Dus dat is zeker ook iets waar we dan als accountant in het verlengde van de werkzaamheden die door de organisatie uitgevoerd zijn, gewoon op door kunnen gaan. En dat daar dus bijvoorbeeld dan geen sprake is van dubbel werk.
Hm. Mooi. Goeie opmerking, dankjewel. Jesper, dan geven we het weer terug aan jullie.
Ja.
Dus nog een vraag. Ik zie nog 1 vraag van Helene.
Ja, dank. Ja, misschien een beetje een kritische noot, want ik heb het idee dat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk raads- en commissieleden meekijken om het een en ander te begrijpen. Maar ik heb er wel moeite mee, in die zin dat er nu via de Mentimeter allerlei inhoudelijke vragen worden gesteld over een nieuw te volgen systeem waar ik nog nooit eerder van had gehoord. Dus voordat we verder gaan, zou mijn voorstel eigenlijk willen zijn of er iets beter en meer kan worden uitgelegd wat er nu verandert ten opzichte van hoe het ging. Want het ontgaat mij op deze manier een beetje. Maar kan ook aan mij liggen. Als dat zo is, hoor ik het ook graag.
Ja, we komen daar nu verder over te spreken wat er precies allemaal gaat veranderen en hoe de situatie was. Daar heb ik net wel al iets over verteld. Maar we hebben wat stellingen tussendoor gedaan om ook een beetje te prikkelen. Dus we komen bij een deel van de stellingen komen we zeker in de presentatie ook nu op terug, of anders later op terug.
Alleen hou wat op je vraag vast. Ik denk dat het een hele legitieme vraag is. En volgens mij leeft die vraag bij meer mensen als ik het zo zie. Het is een heel ingewikkeld onderwerp, vandaar dat we in kleine blokjes hebben geknipt. Sommige vragen die kan je ook nog niet weten, want die komen nu nog aan de orde, zoals Jesper aangeeft. Als je nog steeds nog een beetje zoekend in het duister bent, op het einde van de presentatie geeft dat nog gewoon aan. Er is nog genoeg ruimte voor het stellen van vragen zometeen. Ga je door, Jesper? Of Reinhard?
Jesper is de verbinding misschien kwijt. Ik zie hem zoeken. Oh, ja, daar is hij. Jesper.
Ik heb geen geluid verder, klopt dat?
Dat klopt. Gaat iets fout, denk ik.
Ja, misschien kan je, Reinhard, als wel Jesper probeert de presentatie opnieuw te zoeken, of misschien wat meer achtergrond geven over rechtsmatigheidsverantwoording, want ik zie verschillende vragen in de chat komen, over wat meer duiding, wat is er nou precies, als mensen er dan nooit van hebben gehoord, is het misschien ook wel lastig om te begrijpen waar we het over hebben. Ja. Waar het vandaan komt. En vooral ook waar wij, dat komt soms later in de presentatie, waar we het op moeten letten. Maar gewoon even wat een stukje inleiding extra zou misschien goed zijn.
Ja. Dat is goed. Jesper?
Ja. Ik werd er weer uitgegooid.
Ja. Zal ik hem anders even pakken?
Deze? Ja, is goed.
Ja. Zo, ben ik verstaanbaar?
Ja, prima.
Ja? Ik pak even deze bewust erbij om even aan de vraag die Helene, mag ik dat zo zeggen, even in de tutoyering stelde, om even van wat gaat er nou gebeuren? Nou, we hebben net even stilgestaan bij dat wij vanaf 2004 doet de accountant een oordeel uitspreken over de rechtmatigheid. En dat gaat dus vanaf 2021 veranderen. En wat gaat er dan veranderen? Nou, links zien we de situatie zoals die nu is. Dat is een jaarrekening zonder een rechtmatigheidsverantwoording. En de accountant die geeft een oordeel over het getrouwe beeld en over de financiële rechtmatigheid. En dat doet de account vanaf 2004. En vanaf 2021, dan gaat niet meer de accountant iets zeggen over de financiële rechtmatigheid, maar dan gaat het college dat zelf doen. Dus het college gaat in de jaarrekening met een zogenaamde rechtmatigheidsverantwoording, dat is een standaard tekst die ook is voorgeschreven bij wetgeving, met een voorgeschreven tekst gaat het college opschrijven voor u als raad in hoeverre zij de financiële rechtmatigheid hebben nageleefd, hebben toegepast. En natuurlijk is dan het risico dat u zegt, ja, maar dat kan het college nou wel opschrijven, maar klopt dat dan ook? Nou, daar was de wetgever ook een beetje bang voor, van gaat dat dan niet verloren? Dat oog van een derde, dat oog van de accountant in dit geval. En dat betekent dat ervoor gekozen is om die rechtmatigheidsverantwoording van het college, die dan in de jaarrekening straks zit, dat de accountant daar wel naar kijkt en daar ook een getrouwe beelduitspraak over doet. Met andere woorden, die vertelt u dan van geachte raad, geachte raadsleden, dat wat het college verantwoordt met betrekking tot de financiële rechtmatigheid, dat klopt. Nou, dat is in essentie, in de kern, wat er vanaf 2021 verandert. Dus dat groene links, dat is de situatie 2004 tot 2020. Daar stonden we bij stil voor de stellingen. En vanaf 2021 krijgen we dus de rechtse kolom. En het is natuurlijk heel belangrijk, dat is even de kern, dat die accountant of dat college die rechtmatigheidsverantwoording gaat afleggen.
Reinhard, ja. Ik probeer een natuurlijk moment te zoeken om even een onderbreking te zoeken. Ik zag net een handje van Jacqueline voorbij komen en nu ook van Helene. Dus mag ik beginnen met Jacqueline?
Ik ben Samar.
Ja.
Ik vraag mij af. Is dan de bedoeling dat wij als raad dat gaan controleren? Of zit er voor ons nog meer in? En gaat het om percentages net zoals in het oude? Of
ja.
Kun je er iets meer over vertellen?
Ja, daar staan we straks zeker nog even bij stil. Maar uw belangrijkste rol is, daar gaan we zeker bij die rollen staan we straks even stil. Van wat wordt uw rol als raad? Maar uw belangrijkste rol wordt in feite aan de voorkant aangeven wat u onder financiële rechtmatigheid verstaat en vanaf welke omvang van fouten die er geconstateerd worden bij de interne controles, vanaf welk moment u daar als raad over wordt geïnformeerd. Dat is in de essentie, we gaan er straks nog wat dieper op in, maar dat is in essentie uw belangrijkste rol aan de voorkant kaderstellend. En uiteraard aan het eind is het natuurlijk belangrijk dat u kennis neemt van de verantwoording die het college aflegt.
Duidelijk. Dank u wel.
Dank Jacqueline. Helene.
Ja, dank. Ja, ik heb twee vragen. Om te beginnen met de vraag of het gegeven dat die rechtmatigheidsverantwoording dan bij het college komt te liggen eigenlijk inhoudt of impliceert dat het college meer bevoegdheden of zeggenschap, hoe je het ook wil noemen, krijgt door deze verandering. Kunnen ze meer of mogen ze meer dan ze nu mogen?
Ja, goede vraag. Ik wil eerst aan u vragen, heeft dit even geholpen? Dit stukje
inleiding. Ja, sorry, dank voor de inleiding. Is wel zo'n dit verheldert de boel wel. Ja.
Oké, okay, nee, ik dacht even checken of ik nu helder ben geweest.
Nee, helemaal goed.
Het college krijgt niet meer bevoegdheden. Nee. Wat wel gebeurt is, laat ik het even heel plat zeggen, dat is misschien ook heel begrijpelijk dan daardoor, dat stel nu dat dat uw college een enorme aanbestedingsfout maakt van vele miljoenen. Stel dat dat gebeurt. Dan is het op dit moment zo dat wij dan als accountant misschien wel geen goedkeurende verklaring meer kunnen geven. Dan geven wij een afkeurende verklaring bijvoorbeeld op het aspect financiële rechtmatigheid.
Ja, maar dit is overtuigend. Dit is belangrijk. Ja, dit is belangrijker dan het eindverhaal. Ja, dus dan ga ik wel even bellen met de accountants.
Marco, je bent te horen. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
Dank je, Liz.
Dus, Dus dat is even dus heel cruciaal. Dan geven wij een afkeurende verklaring vanwege die grote rechtmatigheidsfout die gemaakt is. Een aanbestedingsfout. In de nieuwe situatie gaat het zo zijn dat het college die kan die fout gewoon netjes opschrijven. In die rechtmatigheidsverantwoording. Wij hebben een rechtmatigheidsfout gemaakt. Die aanbesteding hebben wij verkeerd gedaan. Ja, en dan geven wij toch gewoon een goedkeurende verklaring. Want de fout is netjes opgeschreven. Dat is wel een belangrijk verschil. Dus nu geven we dan een afkeurende verklaring. Daar slaat u als raad misschien gelijk op aan. Van wacht, wat is dat nou aan de hand? Accountant geeft een afkeurende verklaring. Dan is het wel ernstig. Ja, dat verandert natuurlijk straks wel. Want als straks dat college de fout netjes opschrijft. Keurig verwoord wat er gebeurd is. Dan geven wij gewoon een goedkeurende verklaring. Want zeggen wij dan. Wat het college fout heeft gedaan. Dat hebben ze netjes verantwoord aan de raad. Die informatie klopt. En dat betekent dat u als raad wel wat alerter moet zijn op wat staat er nou in die rechtmatigheidsverantwoording.
En is dit... Sorry Marco, mag ik eigenlijk verder?
Ja, uiteraard. Het is wel belangrijk dat dit even duidelijk wordt.
Dank. Is dat ook wat verwoord is bij dat, hoe heet zo'n dingetje, zo'n sterretje die boven de 8 staat? Helemaal onderaan dat blauwe schema? Het is denkbaar dat de accountant... Dat is wat u net uitlegde, toch?
Ja, precies. Ja.
Oké, vervolgvraag. Ja, ik neem mijn tijd, maar even als de mond gesnoerd wordt, dan merk ik het wel weer. U zegt, ze krijgen alsnog die goedkeuring als ze zelf maar opmerken dat er iets fout is gegaan. Als ze dat niet opmerken, dan merkt de accountant het alsnog op. Vul ik dan maar eventjes vrij in? Of wordt dan ook de samenwerking met een accountant heel anders door deze rechtmatigheidsverantwoording die dan bij het college ligt? Zit daar nog verschil in?
Nee, daar zit geen verschil in. Het kan ook zijn dat je natuurlijk daar discussie over hebt. En dan uiteindelijk zal het dan zo zijn dat natuurlijk goed uitgezocht moet worden van heeft het college gelijk of heeft die accountant gelijk. Dus daar heb je dan misschien het gesprek over en de discussie. Maar uiteindelijk zal in die rechtmatigheidsverantwoording de juiste informatie opgenomen moeten worden. Stel dat het college dat niet doet. En de accountant blijft bij zijn standpunt staan. Ja, dan zou het uiteindelijk kunnen gebeuren dat de accountant geen goedkeurende verklaring geeft. Omdat die rechtmatigheidsverantwoording niet meer klopt. Dat zou kunnen. Nou, en dan heb je natuurlijk wat spanning tussen accountant en college. Maar goed, de accountant werkt in opdracht van uw raad. Dus die zal dan op zo'n moment zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik hoop overigens dat dat nooit voorkomt. En zeker niet in Nieuwegein, daar ga ik ook niet van uit. Maar dat zou in de ultieme situatie aan de hand kunnen zijn. Dat de rechtmatigheidsverantwoording niet klopt volgens de accountant. En dat de accountant daardoor gaat zeggen, ja, hij klopt niet. Dus ik kan niet meer goedkeuren.
Oké, dan alleen. We moeten verder gaan, want er zijn nog een aantal andere vragen. En er komen heel veel dingen die jij nu stelt, komen ook nog later in beeld. Er komen nog een aantal rekenvoorbeelden die ook nog wat verhelderend zijn. Pieter Kwans had de vraag, wat is nu de verbetering? Pieter, er zijn nu een aantal dingen gezegd. Ook de controlerende taak van u belangrijk van de raad. Is hiermee je vraag beantwoord?
Ja, dat is helemaal compleet beantwoord. Dank je wel.
Oké, dank je. Ga ik door naar Paul van de Siepkamp. Die vraagt zich af of het college meer politieke verantwoordelijkheid krijgt door deze rechtmatigheidsverantwoording. Reinhard?
Ja, dank ook voor deze vraag. Want dat is wel een beetje een bruggetje naar dit plaatje dat ik u wil laten zien. Waarom is nou deze verandering doorgevoerd? Nou, de belangrijkste reden is ook de antwoord op de vraag die gesteld werd. In de commissie De Pla, in dat rapport uit 2014 is gezegd, het is toch eigenlijk een beetje raar dat de accountant een uitspraak doet over financiële rechtmatigheid in zijn controleverklaring, terwijl het college daar zelf helemaal geen verantwoording over heeft afgelegd. En dat college, dat is verantwoordelijk voor een rechtmatige uitvoering van de handelingen binnen de gemeente. Zij moeten ervoor zorgen dat het rechtmatig gebeurt. Dus dan is het ook logisch dat zij daar zelf verantwoording over afleggen. En dat dat eigenlijk niet, nou ja, via een soort omweg, via die controleverklaring van de accountant gebeurt. Dat is het belangrijkste motief geweest om dat in te voeren. En dat betekent inderdaad dat er natuurlijk wel nadrukkelijke verantwoordelijkheid wordt genomen door het college. Ze hadden het al, maar het wordt nu gewoon expliciet op papier gezet in die rechtmatigheidsverantwoording. Waarin zij opschrijven dat ze de financiële rechtmatigheid goed hebben toegepast.
Oké, Oké, dank Reinhard. Johan, je hebt als laatste, dan gaan we door. Je had nog een vraag aan Reinhard.
Ja, het gaat even om het volgende. Het college geeft een rechtmatigheidsverklaring af, of geeft een rechtmatigheidsparagraaf af. Daarin melden zij een fout die ze in de rechtmatigheid gemaakt hebben, bijvoorbeeld die aanbesteding niet. Ja, hoe kom je als raad dan te weten dat iets dat verantwoord had moeten worden niet verantwoord is? Hè? Want in feite moet je wel ergens zien dat misgaat.
Ja, nou, dat blijft die accountant doen. Die accountant die blijft toetsen of die verantwoording van het college of die klopt. Dus dat is als het ware het slot op de deur voor u als raad. Dat het college inderdaad ook dat opschrijft wat zij in die verantwoording moeten opschrijven voor u.
Ja, en heeft daar een grens van een bepaald percentage mee te maken waar je dat binnen wel of niet meldt?
Dat klopt. En daar komen we straks zeker nog nader op terug. En dat is ook wat ik op de vraag van Helene antwoordde. Nee, dat was een vraag daarvoor nog. Over de kaderstellende rol van de raad. U als raad gaat aangeven vanaf welk percentage de fouten in die rechtmatigheidsverantwoording worden opgeschreven. En daar staan we straks nog wat uitgebreider bij stil. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk moment waarop u als raad een opdracht geeft, een kader meegeeft aan het college. Vanaf welk bedrag, vanaf welk percentage zij de fouten aan u rapporteren. En vervolgens toetst de accountant of het college dat op de goede manier heeft ingevuld.
Dank u, Renate. We gaan nu even verder. Er komen nog genoeg momenten voor vragen. Ik zie wel een paar handjes, maar ik wil toch even verder gaan, want we hebben maar twee keer een uur. En ik wil vragen of de presentatie overgenomen kan worden, tenminste de beamen ervan, door Jesper. Want Renate, jij hebt nog de oude presentatie.
Ja, dat klopt.
Gaan we door, Reinhard?
Ja. Ja. Dit is inderdaad. Dus we hadden het net even over waarom. De belangrijkste verantwoording is die politieke verantwoordelijkheid. Een tweede die ik nog even kort wil noemen, dat is een bijkomende voordeel. De waarom vraag, waarom wordt dit ingevoerd? Dat is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ook hoopt dat naar aanleiding van deze regelgeving, deze wijziging, dat er een extra impuls ontstaat bij de gemeente om te investeren in de bedrijfsvoering. Te investeren in de interne controle, in de processen en te investeren in de verbijzonderde interne controle. Dat is een tweede belangrijke argument om dit in te voeren. En nog even naar de controlekosten. De commissie der Pla die heeft aangegeven dat deze regelgeving niet zozeer tot die mag niet tot een stijging van kosten leiden. Dat zou hun voorkeur zijn. Liever zelfs nog een daling. Ja, of dat uiteindelijk uitkomt, dat valt te bezien. En dat zal ook per gemeente wat verschillen. Afhankelijk van waar een organisatie nu staat. Dat was natuurlijk ook een van de Mentimeter vragen. Ja, als je nu al heel erg op orde bent, dan zal de investering beperkter zijn dan dat je nog heel veel hebt te repareren. Dit is de tekst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit is die modeltekst die verplicht voorgeschreven is en die vanaf 2021 dus in uw jaarrekening staat. Dit hebben we even ter illustratie opgenomen. Maar in de kern staat daar dan dus in dat het college zegt, wij vinden dat we de financiële rechtmatigheidshandelingen, dat we die rechtmatig of niet rechtmatig hebben uitgevoerd, rekening houdend met de kaders die de raad ons heeft meegegeven. Dat is in het kern de conclusie die het college dan straks opschrijft. En voor u is natuurlijk heel belangrijk of daar staat wel of niet rechtmatig, want dat is bepalend voor wellicht het debat, het verantwoordingsdebat. En dan vervolgens als er staat niet rechtmatig, dan is het natuurlijk ook van belang. En wat zijn dat dan voor fouten die gemaakt zijn? En hoe moeten we die dan beoordelen en wat vinden we daar dan met elkaar van? Op de volgende sheet is dat nog even samengevat. Die rechtmatigheidsverantwoording met die opsomming van de fouten die daar dan eventueel gemaakt zijn. En daarnaast is er uiteraard ook sprake van een paragraaf bedrijfsvoering. En er komen nog wel wat nadere regels. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Vanuit de commissie BBV, dat is de commissie die ook gaat over bijvoorbeeld die modeltekst en de toepassing van de begroting en de jaarrekeningregels. Die zijn op dit moment aan het nadenken over van wat moet er nog meer over rechtmatigheid worden opgeschreven in de paragraaf bedrijfsvoering. Maar het is absoluut ook zo dat u als raad zelf kan aangeven wat u wenst dat er in die paragraaf bedrijfsvoering terugkomt. Ik heb daar later nog een sheet over opgenomen. Als het over uw kaderstellende rol gaat. Ook hier heeft u wel invloed op wat u in die paragraaf bedrijfsvoering verwacht te lezen met betrekking tot deze nieuwe wet en regelgeving en de toepassing daarvan. Dan komen we even bij de percentage, waar er waren wat vragen over. En dit is inderdaad een van uw belangrijkste kaderstellende rollen bij die rechtmatigheidsverantwoording. En ik zei het al even, dit is de kernvraag. Vanaf welk bedrag, welk percentage wilt u nou dat fouten in die rechtmatigheidsverantwoording worden opgeschreven, worden gerapporteerd aan u? En de wetgever die heeft daarover nagedacht en die heeft in de regelgeving, neemt die op, dat u als raad dat zelf mag kiezen, maar dat moet wel liggen in een bandbreedte tussen de 0 en de 3% van de totale lasten van uw begroting. En dat betekent even in uw geval 220 miljoen, even dat als vertrekpunt nemend, dat als u zegt, nou wij gaan op 0% zitten, ja dat betekent dat iedere euro die fout gaat op het gebied van begrotingsrechtmatigheid of op het gebied van Europese aanbesteding, of op het gebied van het naleven van subsidieregels, dat iedere euro zou moeten worden gerapporteerd. Nou, u voelt wel aan als u dat kiest, wat op zichzelf kan, theoretisch gezien, ja, dan moet u natuurlijk een enorm zwaar interne controleapparaat organiseren, dat heel veel kosten met zich meebrengt, en waarbij dan de vraag is of daar de kost nog tegen de baat opweegt.
Reinhard, er is een vraag van Jacqueline.
Ja, dat klopt. Ik snap als u zegt, als je zegt nul, dat alles gerapporteerd moet worden. Maar kunt u me dan wel uitleggen, als je zegt van nou 1% zou ik normaal vinden, 2,2 miljoen. Want dat je anders een vrijwaring geeft dat ze de 6,6 miljoen zonder te rapporteren naar ons naast mogen zitten. Begrijp ik dat goed?
Ja. Dus nou, inderdaad, u kunt het kiezen tussen 0 en 3%. Stel dat u zegt, we kiezen voor 3%, dan betekent het in feite dat rechtmatigheidsfouten van boven de 6,6 miljoen, vanaf dat moment, en dat gaat overigens wel cumulatief, hè, dus niet iedere individuele fout, maar wel de optelsom van fouten, als dat boven die 6,6 miljoen komt, ja, dan komt dat terug in die rechtmatigheidsverantwoording en dan moet het ook daar worden toegelicht wat er misgegaan is. En in feite geeft u als raad dus inderdaad aan vanaf welk bedrag, vanaf welk percentage vinden wij dat wij in die rechtmatigheidsverantwoording over eventuele fouten moeten worden geïnformeerd. Op dit moment, wij als accountant, wij gebruiken op dit moment een percentage van 1%. Dat is op dit moment het percentage wat voor de accountant verplicht is.
Ja, dat heb ik gezien.
Ja, dus dat betekent dat, en wat zien wij nu in de praktijk? Ik heb dit ook geïnventariseerd, vlak voor de kerst een keer bij heel veel gemeenten. Wat we zien is dat heel veel gemeenten kiezen gewoon voor 1%. Want die zeggen, ja, daar zijn we eigenlijk al een beetje aan gewend geweest de afgelopen jaren vanaf 2004. Dus die lijn die zetten we door. Dat zien we eigenlijk bij heel veel raden. Wat okay. we wel hier en daar zien, is dat gemeenten zeggen, ja, maar die rechtmatigheidsverantwoording vraagt wel iets extra van onze organisatie, want wij moeten nu zelf, moeten wij documenteren, onderbouwen, analyseren wat de omvang is van eventuele fouten die zijn gemaakt. Nou, dat is best even wennen voor de organisatie. Dat vraagt ook een implementatietraject. Dus we kiezen voor een groeimodel. Daar zie je een aantal gemeenten, ik noem maar even als voorbeeld, Utrecht bijvoorbeeld, gemeente Utrecht, die zegt van nou, wij kiezen dan voor 2021 voor 2% en dan willen we in 2 jaar groeien naar 1%. Dus met name om die overgang even ruimte te geven, om de implementatie en de organisatie ruimte te geven, zie je in een aantal gemeenten een groeimodel. En bij hele kleine gemeenten, waarbij het dan vaak ook natuurlijk om kleine bedragen gaat, daar zie je dat ze om de organisatie niet te zwaar te belasten met interne controle, daar zijn ze al met zo weinig mensen, dus je kunt daar al zo weinig functiescheiding maken en ver bijzonder de interne controle afdeling maken. Dat gaat niet. Nou, dan zie je dat een aantal kleinere gemeenten kiezen voor bijvoorbeeld 3%. Dat is een beetje het beeld wat we op dit moment zien.
Dank Reinhard. Helene heeft een vraag over cumulatie, het optellen van fouten.
Ja, ik hoorde u net iets zeggen over, dat hoeft natuurlijk niet iedere fout te zijn, maar wel als meerdere fouten bij elkaar opgeteld dan boven, in het geval van 3%, die 6,6 miljoen komt.
Ja.
Maar moet ik dat zo begrijpen dat als fout 1 en 2 maar onder die 6,6 miljoen blijven, dat je dan pas fout 3 hoeft te melden? Of moet je dan wel melding maken van 1, 2 en 3?
Dan moet je melding maken van 1, 2 en 3. Ja.
Dus zolang je alleen maar 1 en 2 misdoet, zal ik maar zeggen, hoef je dat niet te rapporteren als college naar de raad?
Dan als de raad die grens zo heeft neergelegd, dan komt dat niet in de rechtmatigheidsverantwoording terug.
Want dus ieder foutje onder de 6,6 miljoen, dat horen wij dan niet?
Ja, als je kiest voor 3%.
Ja, ja, precies. Maar om even dat voorbeeld aan te houden. Oké, dank. Ja. Ja.
Wat wij wel zien, overigens, dat wil ik wel even aanvullen hierbij. Wat wij wel zien is een aantal gemeenten die zeggen, bijvoorbeeld van, nou, wij vinden het prima dat je voor de rechtmatigheidsverantwoording, laten we even zeggen, 3% kiest. Maar wij willen wel dat wat gevonden wordt, in ieder geval dan in de paragraaf, al blijft dat dan onder de 3%, dus in jullie geval onder de 6,6 miljoen, dan willen we dat wat gezien wordt, dat dat in ieder geval wel wordt gemeld in de paragraaf bedrijfsvoering. Dat zien wij hier en daar nog wel gebeuren. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u als raad goed nadenkt over vanaf welk bedrag willen wij geïnformeerd worden door het college in die rechtmatigheidsverantwoording over gemaakte fouten. En uiteraard dan de optelsom. En uiteraard is een groeimodel denkbaar, dat kunt u kiezen, zeker. Maar dit is wel de fundamentele vraag. Vanaf welk bedrag wilt u dat het college u actief via die rechtmatigheidsverantwoording informeert?
Reinhard, en voor de als samenvatting, dat is dus, je kiest dus voor een bepaald percentage, dus dat is het totaalbedrag, maar ook voor de individuele bedragen los. Dus eigenlijk kies je dus voor een bedrag en voor een percentage. Klopt dat?
Nee, je kiest in principe voor een percentage.
Maar je hebt ook gemeenten die zeggen van je moet rapporteren vanaf 50 of 100 of 50.000 euro.
Dat klopt. Wat jij nu doelt, Marco, dat is een beetje dat punt wat ik bedoelde. Wat gebeurt met sommige gemeenten die zeggen, nou, even in jullie voorbeeld. Stel dat jullie kiezen voor 3%, 6,6 miljoen. Dat betekent het dat de optelsom van rechtmatigheidsfouten boven de 6,6 miljoen komt. Dan komt het in die rechtmatigheidsverantwoording terug met een toelichting. En dan kun je ook zeggen, ja, maar het is natuurlijk best denkbaar dat er een rechtmatigheidsfout wordt gemaakt. En misschien wel meerdere. Die onder de 6,6 miljoen optellen. Dat het eronder blijft. Maar er zitten misschien best wel een paar individuelen bij, laten we even zeggen van boven de 5 ton, die we best interessant vinden om te weten. Dus die geven inderdaad dan aan het college mee, kaderstellend van nou, die 6,6 miljoen, even in jullie geval, prima. Alles wat er boven komt in de rechtmatigheidsverantwoording. Maar individuele fouten van 500.000 euro of hoger, die worden aangetroffen. Die willen we wel terug vermeld zien in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus daar ziet u de kaderstellende rol van uw raad terugkomen. Van ja, welke individuele gevonden fouten, ondanks dat ze onder die verantwoordingsgrens blijven van 6,6 miljoen, wil ik toch in die paragraaf bedrijfsvoering teruglezen. Dat is een tweede belangrijke kaderstellend moment van uw raad.
Ja, dank Reinhard. Ja, dat is een helder verhaal. Dus we moeten echt een keuze maken en dat ook expliciet met elkaar afspreken. Even aan de vraag die Helene stelt. Ik zie dat de PvdA nog een vraag heeft. Marianne Spalburg.
Ja, eigenlijk is die al beantwoord dat je inderdaad dat in de paragraaf bedrijfsvoering op moet nemen. Als je bij een. Ja, dus dat is inmiddels beantwoord.
Oké, dank. Paul van de Siepkamp.
Nou ja, een deel is al beantwoord, want ik zat met dat totaal. Als je op één post een fout van 100% maakt, stel voor je begroting is voor 3 miljoen en je geeft 6 miljoen uit, dan hoef je dat nog niet te melden in het kader van die rechtmatigheid. Dat blijft een beetje bizar naar mijn gevoel. Maar dat melden als het om kleinere zaken gaat, moet je dat dan niet al bij het nemen van het raadsbesluit doen. Dat je wil dat op die post, als er een overschrijding is van een bepaald percentage op alleen die post, dat je dan een rechtmatigheidstoets daarop wil hebben?
Het is belangrijk om natuurlijk na te denken over die verantwoordingsgrens. En twee, het is ook belangrijk om aan te sluiten bij de grens waarbij u zegt, fouten van boven die omvang, die wil ik sowieso in de paragraaf bedrijfsvoering vermeld zien. Stel dat u zegt dat u nu een grens heeft van 200.000 euro. Als daar een overschrijding is op een bepaald budget van 200.000 euro of meer, worden we daarover als raad geïnformeerd. Ja, dan is het belangrijk om ook die grens, als het ware inderdaad, kaderstellend te bepalen dat rechtmatigheidsfouten van 200.000 euro of hoger, even in dit voorbeeld, dat die in de paragraaf bedrijfsvoering worden gemeld.
Oké, bedankt.
Reinhard, ik lees een vraag van Pieter Planten. Die zegt, wat is nu gangbaar qua melding? Heb je daar wat ervaring mee, uiteraard, in andere gemeentes?
Ja, bij gemeenten van jullie omvang, dat varieert wel sterk. Maar bij een gemeente van jullie omvang zit je toch al gauw, zie ik in de praktijk, dat je over bedragen, laten we even zeggen, tussen de 100.000 en de half miljoen spreekt in de praktijk. 100.000 is een beetje de onderkant.
Ja.
En nou, als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zie je dus dat vrij veel gemeenten rond de 2,5, 3 ton zitten.
Ja. Helder. Ik blijf even langer behangen, want ik denk dat dit wel een belangrijk onderwerp is. Volgens mij is duidelijk dit een hoop. Kelly stelt nog een vraag. De accountant moet wel altijd goedkeuren. Er is dus altijd een externe controle over.
Ja, er zit natuurlijk wel een externe controle dat wij dat wat u met het college afspreekt met betrekking tot het rapporteren, dus welke fouten komen in de rechtmatigheidsverantwoording terug, maar welke fouten worden wellicht ook in de paragraaf bedrijfsvoering gemeld, ondanks dat het onder die verantwoordingsgrens van de rechtmatigheidsverantwoording valt, ja, dat toetsen wij uiteraard. Uw kader toetsen we, of het college dat naleeft.
Sorry? Oké, dan is er nog een vraag van Jacqueline. Maar is er een nieuw handje, Jacqueline?
Ja, dat klopt. Nou, ik doe het even zo. Ik hoor wat u zegt. Ik heb Veenendaal gebeld. En die gaan op 1%. Maar die zeiden tegen mij, let ook op. Ik weet niet of jullie dat gedaan hebben, maar je hebt delegatiebesluiten. En daar heb je al je verantwoording bij het college gelegd. Tellen die ook mee?
Ja, daar kom ik straks zeker even terug. Daar kom ik bij een volgend blokje kom ik daarop terug. Want dit is inderdaad wel een belangrijk aspect dat ook goed is voor u als raad om te weten hoe dat zit. Ja.
Oké, Reinhard, dank hiervoor. Het is nu 9:15. Dat betekent
Marco,
dat
ik heb nog een vraag.
Ja, joh, kunnen we die zo meteen meenemen? Want
het ging nog over het onderwerp wat net was.
Heel kort.
Net werd er even gesproken over die grenzen, hè, of je fouten individueel van een ton of 2 ton of iets, of een 500.000, dat soort bandbreedtes werden genoemd. Zou het handig zijn om daar de Europese aanbestedingsgrens, die ligt geloof ik op 210.000 of €220.000, dat je dat in de gaten houdt, want dan hebben we in ieder geval altijd fouten in Europese aanbesteding in beeld.
Ja, dat kan. Ja, zeker. Ja.
Oké, dank u wel.
Dat kan zeker een argument zijn om te zeggen van, stel even dat er een aanbestedingsfout wordt gemaakt van €250.000. En wij stellen die grens op 220, dan zou die inderdaad in die paragraaf bedrijfsvoering terugkomen.
Oké, dank u, Reinhard. Dan ligt voorstel om een kwartiertje te schorsen. Dan gaan we dat gebruiken om een paar mensen iets te laten vertellen over 15 jaar Nieuw-Rijn. En dan komen we om 9:30 komen we weer terug met het tweede deel van deze workshop.
En dan stel ik voor dat we ook met die twee stellingen beginnen.
Wij hebben even contact, Reinhard.
Ja.
Dankjewel, Marco. Dan de schorsing
voor een kwartier. We hebben niet, zoals Marco zegt, het over 50 jaar Nieuw-Rijn, maar over de kleine oude Geinse poldermolen. En ik geef nu het woord even aan Leni Smit en Heiko Prak en die geven de presentatie.
Oké. Dank u wel, voorzitter. Ik ben er. Hoort je me? Ja. Ik zie ook Heiko. Geachte leden van de raad en commissieleden, geachte aanwezigen. Nou, u hoort al, ik ben Leni Smit en ik vertegenwoordig vanavond hier de Stichting Poldermolen Oudegein. En ik wil u vooral iets vertellen over ons project De Kleine Oudegeinse Molen. Ook aanwezig is Heiko Prak, de molenaar. Hij was voormalig werklid ook lid van de werkgroep die de molen maalvaardig gemaakt heeft. Maar hij is inmiddels molenaar op de molen en hij beantwoordt heel graag vragen over de molen. U ziet hier op deze eerste dia de oude poldermolen weer maalvaardig. Maar ik moet u toch even kort hier doorheen leiden, omdat het project De Kleine Oudegeinse Polder hier eigenlijk uit is ontstaan. U ziet op deze eerste dia ziet u de 4 beeldmerken. Dat zijn de 4 organisaties die in eendrachtige samenwerking ervoor gezorgd hebben dat de molen weer maalvaardig geworden is. De gemeente natuurlijk, als eigenaar van de grond, de Stichting Rijnlanden, beheerder van het water, Utrechts Landschap, de beheerder, -eigenaar, maar dat is eigenlijk de Stichting Utrechtse Molens, van de molen, en de Stichting Poldermolen Oudegein inmiddels. Dat waren een aantal inwoners en aangevuld met deskundigen op het gebied van molenbouw en waterbouw. Mag ik dia 2? Voor degenen die nog niet zoveel van de molen weten, hebben we het nog even wat bij elkaar gezet. Belangrijk voor het plan dat we destijds gemaakt hebben, dat is niet alleen dat we de molen maalvaardig wilden maken, maar vooral ook dat hij het opgemaalde water weer terug zou kunnen sluizen het park in, zodat de kwaliteit van het water in het park zou verbeteren. Mag ik de derde dia? We hebben dit in 2016 hebben dit plan voorgelegd aan uw gemeenteraad. En gelukkig was u destijds heel enthousiast en u stelde ook €60.000 ter beschikking om de molen aan te sluiten op het parkwater. De volgende dia. Een ander belangrijk punt was een convenant dat de 3 organisaties, gemeente, Utrechts Landschap en HDSR gesloten hebben, waarbij ze zeiden: we doen ons uiterste best om de molen weer te laten maken. En toen was het natuurlijk afwachten tot volgende dia, tot maart 20, vorig jaar dus. Toen is HDZR gestart met de aanleg van de watergangen. Die hebben gedeeltelijk verdiept. Er werden nieuwe vijvers aangelegd naast de molen. Dat hebt u misschien al gezien. Maar ze ging ook een nieuw gemaal maken naast de molen. En sloot het oude gemaal dat achter het kasteel Oudegein staat. Heeft ze afgesloten. En hier ziet u in januari 21 de molen, het scheprad. Ziet u eindelijk weer zijn oude functie vervullen. Ik laat u nog even het volgende plaatje zien, de volgende dia. Hier ziet u het heel goed bij het proefmalen op 21 januari. Hebben we het hele molenerf onder water gezet. Dat was wel grappig, maar dat moet natuurlijk moest nog even gefine-tuned worden, zal ik maar zeggen. Daaronder ziet u de nieuwe uitlaat, want het gemaal gaat natuurlijk, uitslaan op die doorslag. En rechts daarvan ziet u de schakelkast van het nieuwe gemaal. Heel verschil met het huisje wat nog steeds achter het kasteel Oudegein staat. Maar we hebben ook nog een nieuwe vlagmast gekregen. Goed, inderdaad naar de volgende. Ja. Eerst dachten we, ja, doel is nu toch bereikt. Maar we vonden ook, we hebben heel veel moeite gedaan met elkaar om te bereiken dat deze prachtige molen inderdaad nu maalvaardig is. En het zou toch geweldig zijn als, vonden wij, om ervoor te zorgen dat deze molen echt bij alle inwoners van Nieuwegein op het netvlies komt. Want wat is er nou mooier? Dat zo'n high-tech werktuig uit vroege eeuwen in een zo jonge stad, maar nog geen 15 jaar oud, zijn werk kan doen. Kortom, we hebben een stichting opgericht en we willen er natuurlijk voor zorgen dat die molen zoveel mogelijk staat te stralen. En we willen ook graag dat er zoveel mogelijk vrienden van de poldermolen gaan komen. Maar dat was niet de enige reden. Mag ik de volgende dia? Dat was niet de enige reden om de stichting op te richten. Dat was vooral de ervaringen die de molenaars hebben opgedaan de afgelopen jaren. Namelijk, ze merkten heel erg dat mensen helemaal niet zo goed wisten waar eigenlijk een poldermolen voor dient. Ze wisten ook echt niet zo heel goed, vaak, dat de polder nog steeds een heel belangrijk element is in ons, voor ons dagelijks welbevinden. En daarom hebben we bedacht dat we in de eerste plaats een korte documentaire gaan maken waarin we iets van de geschiedenis van de poldermolen, van het belang van de poldermolen voor Westelijk Nederland gaan laten zien. En we hopen van de zomer, ter gelegenheid van 50 jaar het bestaan, hopen we hem te kunnen presenteren met heel veel dank aan de verschillende fondsen die hier aan bijgedragen hebben. Speciaal ook het Fonds Schijnsgeluk. Dan kom ik bij de kleine Oudegeinse polder. Al een paar jaar geleden kregen wij er lucht van dat in Schiedam een geweldige molenspeeltuin staat. Een geweldige mini-polder is neergezet. Hier hebt u het plaatje ervan. Het staat overigens ook in een projectplan wat we u allemaal toegestuurd hebben. En u ziet hier dat de kinderen bezig zijn met de polder onder water zetten. Ze zijn bezig met bijvoorbeeld het vee te evacueren als er te veel water in de polder staat. Dat lijkt er nou weer een beetje op. U kunt uit het linker plaatje zien dat ze bezig zijn om met het scheprad de polder weer leeg te malen. En tot slot kunnen ze ook nog voelen en ervaren hoe een sluis in feite werkt. Ik mag dan naar de volgende. We hebben dus, zodra de molen, we wisten dat de molen maalvaardig zou worden, hebben we gezegd van, dit gaan we hier ook proberen. We maken er We vonden dat het een samenwerkingsproject moest zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar vooral ook Buitenwijs en het Milieu-Educatiecentrum aan deel zullen nemen. Maar ook waarschijnlijk de historische kring. En de Stichting Poldermolen die zal coördineren. En een van de bestuursleden zal de coördinatie op zich nemen. Wat wij ook heel belangrijk vinden is dat het op een hele speelse manier gaat. De schoolmeester zei al, mijn spelen is leren en mijn leren is spelen. En wat je zo spelend leert, vergeet je nooit meer. Ik heb het zelf ook even geprobeerd in Schiedam en het werkt echt zo. Er wordt dus heel goed aangesloten bij de belevingswereld van de schooljeugd. Maar dat doen we ook door lesbrieven te ontwikkelen. En dat doen we samen met het onderwijs, zodat het ook voor het onderwijs heel aantrekkelijk gaat worden om deze excursie te maken, want daarmee kunnen ze kinderen, van welke leeftijd het ook zo'n beetje is, kunnen ze kinderen op de hoogte brengen, laten beleven, een stukje geschiedenis en een stukje laten leren over hoe een polder nou eigenlijk werkt. Door lesbrieven te maken kunnen we dat op heel verschillende niveaus gaan doen. En dat maakt ook dat we wat makkelijker met vrijwilligers kunnen werken. Dat zijn wel opgeleide vrijwilligers, mogelijkerwijs voormalige leerkrachten, die dan de steun van een lesbrief hebben om te weten waar ze het accent moeten leggen. Dus nu mag ik even naar de volgende. We hebben in het natuurkwartier hebben we ook al nagedacht over een eventuele locatie. En het ziet er naar uit dat het de rechterlocatie gaat worden. Die staat naast het. De gedachte is nu dat het naast het Milieu-Educatiecentrum komt en tegenover de molen. Wij vinden dat een prachtige plek, te meer, omdat dat kun je hier nog niet zien, maar inmiddels de sloot die ernaast ligt verbreed is en als tochtsloot, dus als aboesloot, voor de molen fungeert. Wij denken dat het buitengewoon fraai gezicht gaat worden straks. We krijgen veel signalen dat er sympathie is, veel sympathie is voor het plan. We hebben in oktober vorig jaar, hebben ook de gemeente, in het kader van 50 jaar Nieuwegein, hebben we ook gezegd van nou, wij vinden het heel leuk om dit te realiseren. En we hebben informeel heel veel reacties gekregen, positieve reacties. We zouden wel heel graag, eerlijk gezegd, ook een wat officiëlere reactie willen hebben. Want het project, de kleine Oudegeinse molen, dat kost nog wel een beetje geld om dat aan te leggen. En dat ligt zo rond de ton. We zijn van plan om dat via fondsen bij elkaar te krijgen. En dan helpt het natuurlijk wel een beetje dat de fondsen ook weten dat de gemeente er positief tegenover staat. Maar we hebben er heel veel zin in om dit te gaan maken. En het brengt mij nu even bij een laatste punt. En dat is de stichting. En ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om het Nieuwegeinfonds te bedanken. Want zij hebben ons heel erg gesteund met hun expertise en hun ideeën voor fondswerving. Via het Nieuwegeinfonds kwamen we namelijk ook in aanmerking voor een kleine max impuls, waardoor we als beginnende stichting een beetje uit de voeten kunnen om uit de startblokken te komen. Er is nog heel veel meer over te vertellen, maar de tijd is beperkt. En ik wil u heel hartelijk danken voor uw aandacht. En we zien u natuurlijk heel graag een keer bij de molen terug, als het tenminste weer kan. Want op dit moment is natuurlijk het natuurkwartier nog gesloten. Maar straks bent u van harte welkom. Dank u wel.
Mevrouw Smit, hartelijk dank voor uw presentatie. Wij gaan zo meteen weer door met de vergadering. Een klein moment geduld nog, AUB.
leuke presentatie. En
we feliciteren met dit succes. Want volgens mij bent u toch wel degene die hier al heel lang mee bezig is. Dus hoe fijn is dat dat die molen nu draait en een rol speelt in de waterhuishouding. Daar moet je toch heel tevreden mee zijn.
Dat ben ik ook, maar ik zou het nooit alleen gekund hebben als niet de mensen zoals Heiko en een heleboel anderen daaraan meegewerkt hadden, was dat nooit gelukt.
Dank u wel.
Nee, dat is zeker zo. Maar desalniettemin van harte gefeliciteerd.
Dank u wel.
Succes.
Dank u wel. Ja. En nu heeft al veel andere mensen een bedankje gekregen, zie ik in de chat. Dus veel succes nog met uw project verder. Als jij zover bent. Ja? Oké. Okay. Ik heropen de vergadering. We gaan verder met het vervolg van de informatieve workshop voor de accountant. Ik geef het woord aan Marco Dijkstra.
Dank je, Jan. We gaan het even wat aanpassen. We hadden wat stellingen bedacht, ook om de discussie wat levendig te houden. Nou, het is gebleken dat dat niet hoeft. En dan toch proberen om binnen de tijd te blijven en om de belangrijkste dingen toch te bespreken. Heb ik net afgesproken met de account om vanaf pagina 27 nu verder te gaan. Dat gaat over de rol van de raad. Dat is denk ik het belangrijkste voor ons. Dan gaan we verder ook door over de rol van het college. En dan gaan we ook verder met wat voorbeelden. Dat verduidelijkt denk ik de boel een beetje. Dus Reinhard, ik wil vragen om de vloer weer over te nemen.
Ja, dank u wel. Overigens, hartstikke fijn voor de vele vragen die we voor het intermezzo over uw molen kregen. Dat maakt inderdaad het toch best wel actief wat mij betreft. Dank daarvoor en blijf dat vooral ook zeker doen bij een toch wel wat taai administratief onderwerp als dit. En nou, dat is alleen maar plezierig om op die manier dat te doen. Inderdaad, wat betekent dit nu voor met name uw raad, de organisatie, college? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hebben we voor de pauze natuurlijk ook al even bij stilgestaan, maar hebben we op de volgende sheet nog even samengevat. Uiteraard is het aan u om de afspraken vast te leggen die u wenst. En dan hadden we het net al even over die derde. Gemeenteraad bepaalt de verantwoordingsgrens. Ja, dat is absoluut een van de belangrijkste pijlers van die kaderstellende rol. Kiest u voor 0%, voor 3% of de 1%, wat inderdaad, dat sluit ik me graag weer aan. Ik heb inderdaad ook geconstateerd dat landelijk dat percentage veel gevolgd wordt. En sommige gemeenten kiezen voor een inwerkperiode, beginnend met een hoger percentage en dan zo naar 1% toe. Wat ook wel dan belangrijk is, en dat was ook een vraag van een van u, die ook wat informatie uit Veenendaal had opgevraagd. Het is uiteraard ook belangrijk altijd van, ja, maar over welke wet en regelgeving gaat dit nu eigenlijk? Nou, het gaat, dat is dat normenkader, het gaat over financiële wetgeving. Dus het gaat hier niet over de archiefwet of over milieuwetgeving of over privacywetgeving. Daar gaat het niet over. Het gaat echt over regels die horen bij financiële transacties. Hij zit tenslotte ook in de jaarrekening. Nou, de jaarrekening is vooral een financieel document waar verantwoording wordt afgelegd hoe er met het geld is omgegaan door het college. Dus het gaat om financiële regelgeving. Het gaat om externe regelgeving van de Europese Unie, de aanbestedingsregels. Het gaat om de wetten van het Rijk, maar het gaat ook om raadsbesluiten. Ook de raadsbesluiten, voor zover die financieel van karakter zijn, die vallen onder die rechtmatigheidsverantwoording. Dus daar legt het college in die rechtmatigheidsverantwoording straks verantwoording over af of ze de financiële besluiten die uw raad heeft genomen, of ze die op een juiste wijze hebben toegepast. En dan zijn we even bij dat punt. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk, wat heeft u nu allemaal aan het college eventueel gemandateerd? Of misschien zelfs gedelegeerd? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Laat ik dat met een voorbeeld illustreren. Wij hebben de Europese aanbestedingsregels. Dat is externe wetgeving. Daar moet u zich gewoon aan houden. Daar kunt u niet in kiezen. Maar er zijn ook regels die betrekking hebben met, laat ik het maar even zeggen, uw eigen interne aanbestedingsregels. Uw interne aanbestedingsbeleid. Als u als gemeente ervoor kiest om dat door de raad vast te stellen, ja, dan zal het college uiteraard ook die interne inkoop- en aanbestedingsregels moeten toepassen en daar ook in de rechtmatigheidsverantwoording verantwoording over afleggen als ze die regels niet hebben toegepast en het bedrag boven die verantwoordingsgrens uitgaat. Maar stel dat u als raad heeft gekozen om die interne aanbestedingsregels door het college te laten vaststellen, wat ook gewoon mag, dat gebeurt bij heel veel gemeenten ook, ja, dan valt die uiteraard niet onder de verantwoording die het college moet afleggen, want dan zijn het hun eigen regels. En zij moeten verantwoording afleggen over externe regels en over de regels van uw raad. Dus als u een bepaalde bevoegdheid overdraagt aan het college, dan is het altijd goed om daar ook bij te realiseren dat dat onderdeel dan geen dat onderdeel niet wordt opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. En dat is denk ik ook wat u bedoelde met Veenendaal. Ja, dat u naast die verantwoordingsgrens natuurlijk ook altijd moet nadenken over welke regels u bewust overdraagt aan het college of welke misschien ook bewust niet.
Dank Reinhard. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is van de heer Singh.
Ja, goedenavond. Bedankt voorzitter. Ik had een vraagje over de vorige gedeelte nog. Als het college zelf de rechtmatigheidsverklaring gaat afleggen, dan is dat toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Ook al gaat de account naar die verklaring kijken.
Dank u, meneer Singh. Het is een soort wc-eetverhaal. Klopt dat, Reinhard?
Nee, het is hier zo. Eigenlijk moet u zien dat degene die ergens verantwoordelijk voor is, dat is het college. Het college is verantwoordelijk voor het goed toepassen van wet en regelgeving. Dan is het ook passend dat het college daar verantwoording over aflegt. Dat is eigenlijk een vrij logische, dat iemand die er verantwoordelijk voor is, die legt er ook verantwoording over af. Alleen dan is en dat is niet zozeer de slager vlees, keurt zijn eigen vlees. Nee, die legt gewoon verantwoording af over wat hij heeft gedaan en wat hij eventueel ook verkeerd heeft gedaan. Dan is alleen de vraag van de gebruiker van die informatie nu wel terecht. Van ja, maar welke waarborg heb ik nou dat die verantwoording klopt? En daar heeft u de accountant voor. De accountant die gaat voor u toetsen dat wat het college stelt klopt. Dus in die zin blijft de controle en de zekerheid die u heeft dat u op de juiste manier wordt geïnformeerd over rechtmatigheidsfouten,
ja,
dat blijft in stand.
Oké, duidelijk.
Okay. Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik heb de accountant heel goed gehoord. En nou is mijn vraag, adviseert u nu eigenlijk de raad om goed te kijken naar de delegatiebesluiten die wij hebben genomen om te kijken of dit nog past?
Nou, mijn advies is in ieder geval om bij toekomstige besluiten vooral, en eens in de zoveel jaar actualiseert u ook allerlei besluiten, om daar inderdaad wel altijd op te letten. Van wat is de achtergrond om iets wel of niet te mandateren of delegeren aan het college. En dat u daar altijd wel daarbij ook bij nadenkt. Van nou, dat betekent dat als wij het als een raadsbesluit zien, dan betekent dat een extra controle door de organisatie. Dat is een verzwaring als het ware van de controle van de organisatie. Want die moeten dan vaststellen of het wordt uitgevoerd overeenkomstig het raadsbesluit. En als u iets delegeert aan het college, dan geeft u wellicht wat meer ruimte aan het college. Maar dat betekent wel dat u eventuele afwijkingen ten opzichte van het collegebesluit, ja, die komen niet in die rechtmatigheidsverantwoording. Dus het bewust hiermee omgaan. Want ik zal niet zeggen dat u het een of het ander moet doen. Ik vind dat, dat moet u per onderdeel ook kiezen wat past bij de gemeente Nieuwegein. Wat ook past in de relatie die u heeft als raad met het college. Maar het is wel belangrijk dat je daar voortdurend als raad bewust van bent. Van wat dragen we over en hoe worden we geïnformeerd over de naleving daarvan.
Dat begrijp ik. Mag ik een voorbeeld noemen, voorzitter?
Uiteraard.
Stel je voor, wij hebben dingen gedelegeerd, zoals nou een heleboel dingen. En nou heeft verkoopt de gemeente grond. Daar hebben ze een eigen manier voor. En dat zien we niet. En als we dat delegatiebesluit dan terug zouden nemen, dan zien we dat dus wel.
Ja, nou is het wel zo dat als er echt harde eurofouten worden gemaakt, dus er wordt echt iets verkeerd gedaan in de grondexploitatie, dan heeft u altijd de accountant die dat dan signaleert en altijd heeft hij dan de verplichting om u daarover te informeren.
Ja. Okay.
Maar het beste voorbeeld is dat interne inkoop- en aanbestedingsbeleid. Kijk, daarvan kan het zo zijn dat als u dat aan het college heeft overgedragen, ja, dan een eventuele afwijking van een collegebesluit, ja, dat vindt u dan niet terug in de rechtmatigheidsverantwoording. Dat zou kunnen.
Duidelijk, dank u wel.
Dan mevrouw Overbeek, ik heb nog een andere vraag binnengekregen. Reinhard, verandert de taak van de concertcontrole hierop mee?
Nou, ik denk in de kern niet. Zei het dat hij natuurlijk wel een belangrijke rol krijgt om de integraliteit van de rechtmatigheidsverantwoording. Hè. Dus wordt op dezelfde manier binnen de organisatie gewerkt en op dezelfde manier ook getoetst of aan de rechtmatigheidscriteria wordt voldaan. Ja, daar heeft natuurlijk de concerncontrole wel een taak. Maar dat heeft hij natuurlijk impliciet nu ook al, maar dat wordt straks wat explicieter, wat nadrukkelijker in, laten we zeggen, de sturing op de organisatie.
Oké, helder, dank. Ga vooral verder met je presentatie.
Ja, dankjewel. Dus samengevat, altijd goed opletten bij mandateren, delegeren, waarom u dat doet en wat dat eventueel ook in de verantwoordingsmechanisme, wat dat betekent, dat is één. En twee, die verantwoordingsgrens, die is vrij actueel om die gelijk al voor 21 met elkaar te bepalen. En de derde die ik heel nadrukkelijk wil noemen, dat is ook wel een van de orde geweest, dat is dat u bepaalt welke aanvullende informatie in de paragraaf bedrijfsvoering of in een aparte bijlage wordt opgenomen over die rechtmatigheid. En daar heeft u in feite uw drie belangrijkste rollen aan de voorkant. En aan de achterkant is het natuurlijk heel belangrijk dat u goed oplet wat het college in de rechtmatigheidsverantwoording opschrijft. Want dat is natuurlijk een onderdeel van het verantwoordingsdebat bij de jaarrekening. In hoeverre het college de financiële wetgeving en regelgeving en de financiële besluiten van uw raad heeft nageleefd. En daar heeft u even samengevat de vier belangrijkste aspecten van uw rol. Is dat helder zo?
Ja, dat is helder. Ja? Gaan we eens door.
Dan gaan we naar de rol van het college. Het is al vaker gezegd, het college is integraal verantwoordelijk voor de naleving van wet en regelgeving, financiële wet en regelgeving en de naleving daarvan. En dat is een integrale verantwoordelijkheid. Het is dus niet een verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van alleen de wethouder financiën. Nee, want laten we even het voorbeeld van inkoop en aanbesteding gebruiken. Dat speelt in alle afdelingen, dat speelt bij alle taken. Dus het naleven van bijvoorbeeld Europese aanbestedingsregels, dat is een verantwoordelijkheid van iedereen. Alle budgethouders, integrale college. En uiteraard is het belangrijk dat het college eigenlijk natuurlijk de implementatie van die rechtmatigheidsverantwoording op een goede manier vormgeeft. Natuurlijk, daar speelt de gemeentesecretaris, de concerncontroller, de directie, het hele management speelt daar een belangrijke rol in. Maar uiteraard is het college degene die uiteindelijk die verantwoording aflegt. Dus het is natuurlijk ook belangrijk dat het college nou hier de leiding aan geeft, sturing aan geeft richting de organisatie. Om straks aan het eind van het jaar, eind van 2021, ook op een goede manier die rechtmatigheidsverantwoording weer te kunnen afleggen en te kunnen invullen. Nou ja, de ambtelijke organisatie is uiteraard verantwoordelijk voor de goede invoering binnen alle processen, binnen alle taken en binnen alle onderdelen van de gemeente. Heel kort nog even de rol van de accountant. Dat is al diverse keer ook gevraagd. Komt op dit plaatje het meest tot uitdrukking. We hebben straks de jaarstukken. In de jaarstukken zit de jaarrekening. In die jaarrekening zit straks die rechtmatigheidsverantwoording. Waarin dus verantwoording wordt afgelegd over eventuele fouten die boven de grens zijn ontstaan. En de accountant die controleert de jaarrekening en die controleert dus ook of die rechtmatigheidsverantwoording, of die klopt. En dat doet hij met een bepaalde goedkeuringstolerantie, die blijft 1% voor fouten. Maar dat is dan de rol van de accountant om u het comfort te geven, de zekerheid te geven, dat ook die rechtmatigheidsverantwoording van het college klopt. Overeenkomstig de door u vastgestelde verantwoordingsgrens. Enkele voorbeelden. Dit is een voorbeeld, even maar simpele bedragen even genomen. Maar stel even dat we een gemeente hebben met 10 miljoen. Bij u is dat rond de 220 miljoen, dus het is veel meer. Maar even dit rekent even makkelijk. Dus stel even een gemeente met 10 miljoen en stel dat die gemeenteraad heeft gezegd, wij hebben een verantwoordingsgrens van 2%. En stel dat uit de interne controle bij die gemeente, dat daar fouten komen van 100.000 euro. Dan gaat het college opschrijven, wij hebben geen financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd. De financiële rechtmatigheid is dus goed. Er komt de accountant en die controleert ook. En die controleert of die verantwoording klopt van het college. En die constateert alleen 125.000 euro aan fouten. Nou, dat is altijd nog ver onder de 200.000 euro. Dus die stelling van het college dat er geen financiële rechtmatigheidsfouten zijn geconstateerd van meer dan 200.000 euro. Die stelling, die verantwoording van het college, die klopt. Dus de accountant die kan een goedkeurende verklaring geven omdat die rechtmatigheidsverantwoording een kloppende verantwoording is. Tweede voorbeeld. Stel nou diezelfde raad heeft nog steeds die verantwoordingsgrens op 200.000 euro gesteld, 2% van de 10 miljoen. En nou wordt er door de interne controle van de gemeente wordt geconstateerd dat er 300.000 euro fout is gegaan. Laten wij zeggen een Europese aanbesteding verkeerd gedaan van 300.000 euro. Dan gaat het college hier opschrijven. Wij hebben financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd van meer dan 200.000 euro. Derhalve zijn we op dat punt niet financieel rechtmatig. Namelijk een fout van 300.000 euro. Dat betreft de volgende fout, want die moet je dan toelichten wat dat dan is. En daarmee wordt u dan als raad geïnformeerd dat er in het werken van de organisatie rechtmatigheidsfouten zijn gemaakt van meer dan 200.000 euro. In dit geval 300.000. En die accountant komt controleren en die zegt, nou dat klopt wel. Dat is inderdaad 300.000 euro verkeerd gegaan. Nou, dan zegt de accountant hier ook weer, nou die bewering van het college die klopt. De vuile was heeft het college keurig beschreven. De eigen fout is netjes verantwoord. De fout waar het college ook verantwoordelijkheid voor draagt, die is netjes verantwoord in die rechtmatigheidsverantwoording. Dus dat betekent gewoon een goedkeurende verklaring. Want de fout is netjes beschreven. En voor u dus als raad heel transparant. En u kunt vervolgens dan het debat voeren met het college van hoe is het gekomen, wat gaat u eraan doen om het voortaan te voorkomen, et cetera.
Reinhard, zou je iets verder op dit in kunnen gaan? Ik denk dat dit wel iets verduidelijking nodig heeft. Want jullie geven hier een goed kleurkeurende verklaring getrouw beeld. Dat klopt natuurlijk, omdat dat beschrijven wat er fout is gegaan. Dus dat is goed. Maar ze gaan wel over de verantwoordingsgrens heen van in dit geval 2%. En dan heb je als raad heb je een gesprek met het college. Hoe komt dit? Maar wat kan je dan als raad nog meer doen? Want ja, je maakt afspraken, ze gaan er overheen. Ze geven het duidelijk aan, dus de rapportage is goed. Maar wat kan je dan als raadslid doen?
Ja, het begint er natuurlijk mee om... dat is ook een van de aspecten die u kunt meegeven. Dat u zegt van nou, als dat aan de orde is, dan wil ik in de paragraaf bedrijfsvoering of in een aparte bijlage, wil ik wel iets meer duiding van wat er verkeerd is gegaan. En ik wil ook iets meer duiding van bij welke processen is dit gebeurd. Komt het daar vaker voor, et cetera. Dus iets meer context van wat en waar is dit, heeft dit plaatsgevonden. Ook wellicht welke dat het college, dat u van het college vraagt, wat meer informatie op te nemen over de stappen die worden gezet om het in de toekomst te voorkomen. Dat kan ook in die paragraaf bedrijfsvoering of in die specifieke bijlage. Maar, en dat is een derde punt, ja, uiteraard kunt u uiteindelijk natuurlijk ook het politieke debat voeren. Van ja, hier is een financiële rechtmatigheidsfout gemaakt. Wat vindt u daar uiteindelijk ook politiek van richting het college? Dat is natuurlijk het ultieme in het verantwoordingsdebat. Maar dat is natuurlijk uiteraard wel een van de opties die mogelijk is. Zeker als het natuurlijk jaar in jaar uit zo is. Ja, dat je uiteindelijk natuurlijk ook het politieke debat voert van ja, hoe komt dit nu toch? En waarom gaat dat niet beter? En waarom zijn we nou zo lang bezig met verbeteringen en lukt dat maar niet? Nou, dat is natuurlijk het ultieme politieke aspect hiervan.
Reinhard, en het vorige voorbeeld waarbij het college beschrijft dat ze een ton de mis in zijn gegaan en jullie controleren dat en het blijkt om €25.000 te zijn. Dus dat is anders dan het college beschrijft. En dan geef je een goedkeurende verklaring getrouw beeld.
Ja.
Daar komen wat vragen over, want hoe kan het dan? Ze hebben dus, het college heeft het niet goed gedaan, dat constateren jullie. Het blijft toch nog onder die verantwoordingsgrens. Waarom geef je dan toch een goedkeurende verklaring?
Ja, omdat die rechtmatigheidsverantwoording, daar is de verantwoording van het college is. Wij hebben geen financiële rechtmatigheidsfouten aangetroffen van meer dan €200.000. Dat is de grens die het college vaststelt. Derhalve hebben wij de financiële beheershandelingen rechtmatig gedaan. Ja, die bewering die blijft ook overeind, ondanks dat de fout wellicht €125.000 is. Blijft die bewering, wij hebben geen financiële rechtmatigheidsfouten van boven de verantwoordingsgrens van 2 ton. Ja, dat blijft overeind, ook al is dat €125.000. Maar ik snap wel het punt, want dat is natuurlijk een terechtpunt van Tom. En dit zou een aspect kunnen zijn dat je tegen de accountant zegt. Accountant, als u een afwijking constateert tussen uw eigen bevindingen en bijvoorbeeld de fout die in de rechtmatigheidsverantwoording is gehanteerd. Ja, dat u daar ons als raad wel over informeert. Dat kan een afspraak zijn die je met je accountant maakt om daarover te worden geïnformeerd. Zeker als die afwijkingen, nou dit voorbeeld is het 25%, maar als die afwijkingen groot zijn. Dat is natuurlijk, dat is inderdaad denk ik best een goed punt om dat met de accountant te bespreken. Helder zo?
Ja, misschien dan nog ja, wel helder, dus dank. Maar ik merk dat het doel versus middel schiet door mijn hoofd. Hè. Dus we doen dit om beter in controle te raken. Een afwijking van 25%, nou ja, dan ben je niet in controle. Ook al ligt het al onder de grens waarvan we dat met elkaar acceptabel vinden. Maar ik merk dat ik denk, ja, die controlevraag die zal in dit voorbeeld dus minder dominant zijn. Of we het wel weten en welke lerend effect er vanuit gaat.
Ja.
Is dat een terechte constatering?
Ja, dat kan. Kijk, hier zou je heel goed kunnen overwegen van waarom zetten wij... Kijk, als je zegt, ja, dit vind ik best wel een punt, dan komt hier de vraag ook wel boven voor u als raadslid, van waarom stellen wij de grens in dit geval niet op 1%? Want als we hem hier op 1% hadden gesteld, dan had het college niet meer kunnen opschrijven dat er geen fouten zijn aangetroffen van boven de 1%. Dus u heeft zelf wel heel veel invloed hoe dat wegingskader, wanneer u wordt geïnformeerd over rechtmatigheidsfouten, ja, dat is natuurlijk wel relevant. Dat ziet u hier in dit voorbeeld best wel terug. Want als de raad hier 1% had gekozen, 100.000 euro, en de accountant constateert 125.000, ja, dan ligt het voor de hand dat het college gaat opschrijven, wij hebben rechtmatigheidsfouten aangetroffen voor meer dan 100.000 euro, zijn de 125.000 euro, derhalve hebben wij rechtmatigheidsfouten aangetroffen. Zijn wij niet rechtmatig geweest.
Oké, okay, dank Tom.
Ik zie nog een handje van. Bij het laatste voorbeeld, want dat sluit hier prima bij aan. Dat is bijvoorbeeld 3. Kijk, stel hier hebben we even een gemeente met 100 miljoen. En deze gemeente die zegt, wij hebben een grens van 1%. Dat betekent 1 miljoen. En stel nou dat die organisatie, de interne organisatie, de interne controle, die constateert aan fouten 750.000 euro. Dan zou het college hier kunnen gaan opschrijven. Wij hebben geen financiële rechtmatigheidsfouten van boven een miljoen geconstateerd. Derhalve zijn wij financieel rechtmatig. Nou komt die accountant en die constateert 4 miljoen aan fouten. Nou, dan zou er discussie tussen de accountant en de organisatie ontstaan natuurlijk. Van hoe kan dat? Waar zit dat verschil in? Waarom? Maar stel dat het college uiteindelijk zegt, nou, we zijn het wel eens met de accountant. Ja, dan gaat het college op dat moment opschrijven, wij hebben wel financiële rechtmatigheidsfouten aangetroffen van boven een miljoen. Namelijk 4 miljoen. Dat betreft de volgende fouten. En die vindt u dan terug in die rechtmatigheidsverantwoording. En is dus de conclusie dat het niet financieel rechtmatig is met inachtneming van de verantwoordingsgrens van de raad. Stel dat het college het niet aanpast en gewoon bij zijn bewering blijft, we zijn financieel wel rechtmatig, want het was maar 750.000 euro. Ja, dan zal de accountant, als die echt overtuigd is dat dat niet goed is, dan gaat de accountant natuurlijk opschrijven, ja, die rechtmatigheidsverantwoording, die is niet getrouw, die informatie klopt niet, wij hebben fouten gezien van 4 miljoen. En dan zal de accountant niet meer tot een goedkeurende verklaring komen en gaan afkeuren.
Ja, dank. Ik zie dat Jacqueline Verbeek een tijdje met een hand omhoog zit. Jacqueline, kom maar door.
Ja, dat klopt. Als je voorbeeld 2 neemt.
Ja.
Als je dat plaatje heeft voor. Dan staat bij die kolom eerst 10 miljoen, dan 200.000, 300.000. Bij die 300.000 staat in dat andere, daarnaast 200.000. Dan begrijp ik het niet. Hoe komt u dan op 200.000 naar 300.000?
De verantwoordingsgrens is 200.000. En er worden fouten geconstateerd van 300.000 euro.
Ja, maar dat staat er niet.
Totaal van de meest waarschijnlijke fouten, zoals die door de gemeente zelf is vastgesteld met steekproeven. En die steekproeven die zijn gebaseerd op een omvang voor het vinden van fouten van 200.000 euro. En dan wordt er een fout gevonden van 300.000 euro. Ja, het staat een beetje moeilijke zin. Maar het komt erop neer dat het totaal van de waarschijnlijke fout is 300.000 euro.
Oké, nou ik snapte die zin ervoor niet. Maar nou, ik besnapte dat staatje wel, maar de uitleg daarbij niet. Maar nu
ja, nee, dus u kiest als raad 200.000 euro als grens.
Ja,
dus
dat snap
ik. U wilt worden geïnformeerd over fouten boven de 200.000 euro. En de organisatie die vindt vervolgens een fout van 300. Of fouten, hè, want het is cumulatief. Vindt vervolgens fouten van 300.000 euro. Ja,
ja oké. Okay, maar dat is rond 200.000. Maar goed, is goed.
Helder, dank Jacqueline.
Ja, ik heb nog één vraag. Mag dat?
Ja,
over dit onderwerp?
Ja, over dit onderwerp.
Laatste vraag.
Ja, de allerlaatste. om het nog voor mij heel duidelijk te krijgen. Dat is, hier zitten dus ook de mandaten bij in. Of worden die niet meegerekend?
Dat wat u gemandateerd of gedelegeerd heeft aan het college, uiteraard niet. En dat wat allemaal raadsbesluiten zijn, dus uw investeringsbesluiten, uw begroting, alles wat financieel is, dat zit hier wel in. Ja.
Ja, maar we hebben ook gemandateerd financiële dingen. Dus dat valt er dan wel in?
Ja.
Ja. Oké, dankjewel.
Alleen collegeregels, hè, dus bijvoorbeeld besluiten van het college in de richting van bijvoorbeeld de organisatie, die bijvoorbeeld niet. Maar uiteraard moet het college zich houden aan de regels die u als raad stelt. En die worden hierin meegenomen.
Duidelijk.
Oké, dank. In verband met de tijd nog twee vragen. De eerste is van de heer Van den Heuvel. Dat gaat over de percentages. Welk percentage wordt er nu de verantwoording gelegd? En wat is een beetje gebruikelijk?
Ja, op dit moment gebruiken wij als accountant 1%. Dat is ook een wettelijk vastgesteld percentage. Nou ja, eerder, zoals ik ook al zei, uit een inventarisatie haalde ik vlak voor de vakantie dat heel veel gemeenten die 1% vasthouden, daarvoor kiezen. En er zijn gemeenten die voor een ingroeitraject kiezen. Die gaan dan bijvoorbeeld van 3% of van 2% naar 1% in de loop van de tijd. Is het mogelijk om over promille te spreken? Ja, dat is uiteraard mogelijk. Maar de consequentie daarvan is wel dat u heel veel controledruk op de organisatie legt. Want dat betekent dat, stel dat je even op 0,1% gaat zitten. Ja, dat betekent het dat je iedere fout van 0,1% of hoger, dat die moet worden vermeld in de rechtmatigheidsverantwoording. En dat betekent dus dat je een heel zwaar controlesysteem moet hebben om dat te borgen. En daar gaat dan de kost... Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Dus dan is het een beetje de vraag of je dan niet een hele zwaar belaste ambtelijke organisatie creëert.
Ja, dank. En de laatste vraag, de heer Van den Schietkamp.
Ja, die sluit er ook aan. En eigenlijk wordt hij al een klein beetje beantwoord. Want ik denk dat dit hele systeem wel een grote verantwoordelijkheid bij de raad legt. Dat je niet, ja, je wil natuurlijk op het vinkertouw zitten en je controle goed uitvoeren, maar als je te gedetailleerd gaat worden, dan terecht wat hij zegt, dan krijg je een enorme controledruk op het hele apparaat. Ik denk dat dat een verantwoordelijkheid voor de raad is om daar een goede balans in te vinden. Dat je met je algemene percentage en eventuele aanvullende kaders die je stelt, dat het gewoon ook allemaal behapbaar blijft en dat je goede verhoudingen over en weer kan blijven houden. Dus, ik vind het een heel belangrijke ontwikkeling, maar het ligt ook voor de raad, vind ik, een grote verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Ja, en ik vind ook dat u mag ook echt wel van ons als accountant verwachten dat stel dat er iets niet helemaal goed is vastgelegd, maar we lopen daar toch in de controle tegenaan, ja, dan mag u natuurlijk ook van ons verwachten dat we dat wel met u delen. Want er komen natuurlijk ook absoluut kwantitatieve aspecten bij kijken. Dit gaat heel erg over percentages en bedragen. Maar er kan natuurlijk best wel eens een fout worden gemaakt waarvan je zegt, ja, dat is misschien qua omvang niet heel spannend, maar kwalitatief wel interessant. Ja, dan vind ik dat in de eerste aanleg het college zelf wellicht daar ook iets in de paragraaf bedrijfsvoering of in de bijlage iets over vermeld. Maar dus dat is één. Hè, u mag dat ook van het college verwachten dat ze dat doen. En u mag het ook van de accountant verwachten dat hij dat aan u meldt.
Dank, Reinhard. Dit was het laatste onderdeel van dit blokje.
Ja.
Dan wil ik even doorgaan naar wat vragen in de Mentimeter. Als iedereen weer naar de Mentimeter wil gaan, menti.com. Met de code die in de chat staat. En ook boven in beeld 387034. Dan is de vraag. De gemeenteraad komt door de rechtmatigheidsverantwoording beter in de controlerende positie. Je kunt kiezen dus een ja, nee, geen mening of hangt af van.
Hij werkt niet.
Nee, dat gebeurt niet veel, hè. Niemand ziet dat. Ik krijg hem wel in beeld, zowel aan de hoofdinkant.
Ja, er staat dat resultaten verborgen zijn. Dus wellicht moet je ergens op klikken.
Ja, dat heeft daar niet zoveel mee te maken.
Nou, om, zie ik in ieder geval.
Om geen tijd te verliezen, Reinhard weer vragen om dan toch maar door te gaan.
Ja, ik kan wel zien dat ik gestemd heb.
Ja, jouw stem wordt niet vergeten, Johan.
Maar bij de stemmen zijn dus wel verzonden in ieder geval.
Ik ga hem teruggeven aan jullie.
Ja. Ik zie dat Marianne nog een vraag stelt over bijvoorbeeld 4. Voorbeeld 4 laat ik inderdaad even liggen. Dat is een heel ingewikkeld voorbeeld. Dat is echt voor de fijnproevers. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, of dat u zegt, nou, dat wil ik toch wel nog eens keer toegelicht hebben hoe dat zit, dan zal ik dat uiteraard nog zeker op een later moment doen. Maar dan hoor ik dat graag van u. Ik wilde eigenlijk nog eventjes stilstaan bij verbonden partijen.
Oké.
Het is natuurlijk even de vraag van hoe werkt dit nou naar verbonden partijen toe? Nou, zoals u weet, dit zijn de belangrijkste verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen, stichtingen, et cetera. Deze rechtmatigheidsregelgeving is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Is niet van toepassing op vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties, et cetera. Dus ook GR'en, gemeenschappelijke regelingen, zullen een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen in hun jaarrekening. Maar er speelt nog iets anders. Want er zijn ook taken die u heeft belegd bij een gemeenschappelijke regeling, maar die een gemeenschappelijke regeling in feite als een soort serviceorganisatie voor u als gemeente doet. En hoewel dan die GR, die gemeenschappelijke regeling, die activiteiten voor u uitvoert, blijft u als gemeente toch verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van die uitvoering van die wet en regelgeving. En zult u eventuele fouten die door zo'n GR worden gemaakt, zullen dan toch ook moeten worden opgenomen in die rechtmatigheidsverantwoording van uw college. Dus dat betekent dat uw college ook moet opletten bij welke gemeenschappelijke regelingen zou dat kunnen spelen. Hebben wij goede afspraken gemaakt met deze gemeenschappelijke regelingen? En als daar dan fouten worden gemaakt en worden geconstateerd, Worden wij daar als college dan tijdig over ingelicht, zodat we die ook kunnen opnemen in onze rechtmatigheidsverantwoording ten behoeve van uw raad. Nou, op de volgende sheet zijn alle varianten uitgewerkt. Daar hebben we ook uw gemeenschappelijke regelingen in opgenomen. En ik wilde even een paar voorbeelden uitlichten.
Mag ik voordat je hierover begint, Reinhard, Johan even het woord geven? Die heeft een vraag over de gemeenschappelijke regeling.
Ja, dat even in combinatie met de vorige discussie. Het kan natuurlijk zo zijn dat een gemeenschappelijke regeling bijvoorbeeld een procent heeft opgenomen. Daar blijven ze misschien binnen of buiten. Maar stel dat ze een overschrijding hebben dat rechtmatigheidscriterium raakt, dan verdeelt hij over een aantal gemeenten, dat kunnen er soms wel 15 zijn met bepaalde regelingen. Welk deel telt dan voor de onrechtmatigheid bij je eigen gemeente mee? Is dat een deel of is dat het geheel?
Want dan dat is alleen, dit kan alleen invloed hebben op uw eigen rechtmatigheid als de fout te relateren is aan de euro's in uw jaarrekening. Dan speelt dit alleen. Dus als het verdeeld wordt over heel veel gemeenten, dan speelt het in feite niet. Dus laten we even een voorbeeld nemen, zoals in deze sheet. Stel even de GGD, of de Stichtse Groenlanden, of de Veiligheidsregio. Stel dat die rechtmatigheidsfouten maken, begrotingsoverschrijdingen,
Europese aanbestedingsregels niet goed toepassen, dus aanbestedingsfouten maken, dan komen die terug in de rechtmatigheidsverantwoording van deze gemeenschappelijke regeling. Maar die komt niet terug in de, ook niet pondsgewijs, ook niet verdeeld naar de deelnemende gemeente, maar die komen dus niet terug in de rechtmatigheidsverantwoording van uw gemeente. Dat is anders bij bijvoorbeeld de BGHU, hè, uw belastingssamenwerking. Dat is een soort serviceorganisatie. Die voert voor u de belastingen uit. Stel dat die een fout maken in de belastingen van de gemeente Nieuwegein. Een rechtmatigheidsfout daarin maken. In die belastinggelden, in die belastingopbrengsten, in die kwijtscheldingen, laat ik maar wat noemen. Ja, dan werkt dat uiteraard door in de rechtmatigheidsverantwoording van de gemeente Nieuwegein. En niet in die van de gemeente Utrecht, om maar wat te noemen. Omdat die fout dan op dat moment heel goed te relateren is aan de belastingopbrengsten van de gemeente Nieuwegein. Dan, en ik maak hem even af voor vragen. Dan hebben we nog een derde variant, dat is bijvoorbeeld de wil. Daar speelt in feite hetzelfde. Stel dat de wil rechtmatigheidsfouten maakt, bijvoorbeeld een aanbesteding in de participatiewet niet goed doet. Ja, dan, of een fout in de buigelden, in de bijstandsuitkeringen. Ja, dan werkt dat door naar de gemeente Nieuwegein. En dat zou ook kunnen doorwerken naar de rechtmatigheidsverantwoording van uw gemeente. Dus het is ontzettend afhankelijk wat zo'n gemeenschappelijke regeling precies doet. Doen ze dat in delegatie of in mandaat? Bijvoorbeeld de GGD, de veiligheidsregio, afvalverwijdering Utrecht, die doen dat allemaal in delegatie. Dus die moeten helemaal zelf verantwoording afleggen. Dat werkt niet door naar u. Maar bijvoorbeeld de BGAU, die doet het in mandaat. Als die een fout maken, dan werkt dat door in de rechtmatigheidsverantwoording en in de jaarrekening van uw gemeente. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de WIL.
Dank Reinhard. De laatste vraag voor dit blokje, want dan gaan we richting de klok van 9:45. En dan gaan we door met een volgende rondje waar ook nog gewoon vragen gesteld kunnen worden. Van de heer Van der Siepkamp, die vraagt zich af of dit dan een soort getrapte rechtsmatigheidsbeoordeling is.
Ja, in zekere zin wel, ja. Ja, in zekere zin wel. Kijk, in die zin dat bijvoorbeeld bij de, en dat maakt het ook best lastig, als de BGHU een fout maakt in de uitvoering van uw belastingverordening en de toepassing daarvan. Ja, dan is dat een fout in uw jaarrekening. Dus u als raad spreekt daar uw college op aan. Via bijvoorbeeld de rechtmatigheidsverantwoording. Ja, en het college zal natuurlijk BGHU moeten aanspreken. Want daar is tenslotte de fout gemaakt. Dus dat is inderdaad getrapt. En ik zie dan ook een vraag over dat percentage. Wie bepaalt het percentage van de GR? Ja, bij een GR doet... Even in het voorbeeld van de GGD en de veiligheidsregio doet het algemeen bestuur dat van de gemeenschappelijke regeling. En als het bijvoorbeeld bij BGHU gaat over de belastinggelden, dus over dat toepassen van de belastingverordening van Nieuwegein, ja, dan is dat uw percentage. Dan is uw percentage, wat u als raad vaststelt, moet worden doorvertaald naar de BGHU, omdat zij met uw geld als het ware aan de, in de weer zijn en die belastingverordening moeten naleven. Is dat zo voldoende beantwoord?
Ja, ja, misschien dan toch een vervolgvraag. Betekent dat, hè, de BGHU die doet belasting in voor meerdere gemeenten, betekent dat...
Sorry meneer Verhoeven, ik kom er zomaar doorheen. Ik was in de afronding, want we gaan richting 9:45. En als er nog vragen zijn zometeen, dan kan het ook nog in het volgende blokje.
Ik zet hem in de chat. Uit.
Graag, dank u wel. Komen we dus daarmee, zoals ik zei, aan het einde van dit blokje. Ik wil graag de vergadering voor 2 minuten schorsen, voor even wat... even voor het relaxen, even te drinken of iets dergelijks. En dan komen we om 9:16 bij u terug met een gesprek tussen de wethouder en de accountant. Graag tot straks. Laatste deel van deze training over rechtsmatigheidsverantwoording. In dit deel hebben we een gesprek met en wethouder Hans Adriani. Ik wil een vraag om in de lucht te komen. En ik wil graag verzoeken aan mevrouw Verbeek van Ieder Belang om de camera uit te doen.
Volgens mijn, mijn apparaat is die uit.
Oké, okay, dank u wel. Welkom Hans. Ik hoop dat je het een interessante discussie vond, wat het er nu toe heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het voor heel veel mensen veel heeft verduidelijkt. Het is een ingewikkeld en soms gewoon een taai onderwerp, wat wel heel erg belangrijk is voor de komende periode, voor ons als raad. En met deze wetswijziging komt de verantwoordelijkheid van het college explicieter en beter tot zijn recht. Ik ben eigenlijk benieuwd wat u van deze verandering vindt en waarom u dit een goed of een slecht idee vindt.
Nou, ik denk dat de redenering van de commissie der Pla eigenlijk best een logische is. Hè? Als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan is het ook logisch dat je er zelf verantwoording over aflegt. En ik denk dat het nog niet eens zozeer in de verklaring zit, die natuurlijk wel een belangrijk onderdeel daarvan wordt, maar vooral van de nieuwe toevoegingen in de paragraaf bedrijfsvoering, waar we als college denk ik veel meer nog zullen verantwoorden en vertellen wat we wel aangetroffen hebben in die verklaring, zelfs als we onder de verantwoordingsgrens blijven.
En de heer Reinhardt, wat vindt u hiervan?
Ik dit zou ik toejuichen. Absoluut. Kijk, ik ondersteun ook deze regelgeving. Ik vind het ook een hele logische. Wat de wethouder ook aangeeft. En ik zou het inderdaad toejuichen als ook uw raad, maar ook uw college inderdaad, met elkaar een goede afspraak kunnen maken over ja, en welke aanvullende informatie. We hebben bij de sheets wat voorbeelden opgenomen wat je zou kunnen opnemen in een bijlage of in een paragraaf bedrijfsvoering. Ja, dat je daar inderdaad goede afspraken maakt over ja, welke aanvullende informatie kunnen we daar van elkaar verwachten. Het is natuurlijk belangrijk dat u daar als raad aan de voorkant wat duiding aan geeft. Hè, want dan weet het college ook wat uw verwachtingen zijn. Kunnen ze uw verwachtingen ook invullen. En het is uiteraard ook goed dat het college daar zelf iedere keer bij stilstaat van wat is goed om daarin op te nemen. Ook al is dat misschien niet altijd door uw raad gevraagd, dat is die kwalitatieve afweging. En dat zou ik toejuichen als u daar met elkaar op deze manier invulling aan kan geven.
Ja, nou, ik denk dat dat naar de discussie van vanavond wel gaat lukken. Maar ziet u daar nou ook grote verschillen in tussen de ene en andere gemeente? En zo ja, hoe komt dat?
Ja, wij zien wel verschillen. En dat heeft voor een deel te maken uiteraard met het kwaliteitsniveau van de interne controle en van de interne beheersing. En ja, Jesper zei het in het begin al even, daar hebben wij in jullie geval hebben wij geen indicaties om te veronderstellen dat dat een heel groot probleem is. Want anders hadden we al bijvoorbeeld geen goedkeurende verklaring kunnen geven. He, dus dat betekent dat er in de processen zelf binnen die marge van 1% op dit moment gewerkt wordt. Nou, daar zie je verschillen, want er zijn ook gemeenten waar we wel heel vaak rechtmatigheidsfouten aantreffen. En een tweede verschil wat we wel zien is van ja, hoeveel energie gaat het een organisatie kosten om zelf die verantwoording goed te vullen. En daar maakt wel een verschil of je bijvoorbeeld een heel erg centraal gestuurde organisatie bent, waar alles top-down gaat en alles heel centraal geregistreerd wordt, of dat je alle informatie vanuit de afdelingen, vanuit alle verschillende processen moet gaan verzamelen. In het laatste geval is het gewoon wat intensiever, wat complexer om straks die rechtmatigheidsverantwoording te kunnen schrijven. Want dan moet je dus uit al die processen die decentraal zijn, al die medewerkers noem ik het maar even, ja, moet je de informatie van onderaf naar boven toe opwerken om die verantwoording te kunnen afleggen. Nou, dat kan best wat energie kosten in het begin om dat op een goede manier vorm te geven. En daar zien we ook verschillen tussen gemeenten.
Ja, en wethouder, wat voor soort organisatie zijn wij dan?
Nou, ik zou ons geen top-down organisatie willen noemen, want we hebben als organisatiefilosofie echt wel verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Maar we zijn nou juist als het gaat om de administratieve processen en de borging daarvan, hebben we de afgelopen jaren wel slagen gemaakt in dat meer centraler te regelen. Ik roep in herinnering de discussies die we hebben gehad, bijvoorbeeld over de versterking van de inkoop, hè, wat inderdaad heel erg afdeling per afdeling georganiseerd en ook geregistreerd was. Nou, dat zitten we nu in een proces om dat meer te bundelen. En een soortgelijke discussie hebben we natuurlijk rondom fiscaliteit gehad. Dus we hebben de afgelopen jaren ook echt wel slagen gemaakt om, ja, wat de accountant ook zegt, daar meer centraal op te kunnen uitvragen. En daar ook meer centraal de controles op te kunnen doen.
Ja. Ja, en de accountant gaf er al aan. Hè. Als het om financiën gaat, dan wordt er al vrij snel naar de wethouder financiën gekeken. Maar dit is nou typisch iets wat verder gaat, gelukkig maar, dan uw portefeuille. Hoe denkt u dat dit een verantwoordelijkheid kan gaan worden voor het hele college?
Nou, verantwoordelijkheid moet gaan worden voor het hele college. Want je zegt het terecht, denk ik. Deze wethouder is denk ik de wethouder die het minste uitgeeft van alle collega's in zijn eigen portefeuille. Dus dit is echt iets wat bij ons allemaal op het netvlies moet staan. En we hebben ook al een aantal keren in het college, ook in aanloop naar deze avond toe, ook al gesprekken gehad met en zonder de accountants over wat betekent dat nou voor ons als organisatie? Welke aanscherpingen moeten we er nog doen? En dan moet je ook naar je eigen werk kijken in de dagelijkse praktijk.
Ja, inderdaad. En sommigen verwachten dat de verantwoording door het college leidt tot een beter gesprek tussen het college en de gemeenteraad. Dat is ook de argumentatie waarom dit gedaan moet gaan worden. En nu zijn er volgens mij ook een soort pilots gedaan in bepaalde omgevings. Ik ben benieuwd, meneer Vlucht, of dit heeft geleid tot een andere discussie tussen college en raad.
Ja, dat heeft het wel, maar ik moet wel eerlijkheidshalve erbij zeggen dat het ook wel ontzettend ligt aan de bevindingen die er zijn. Want als er geen bevindingen zijn, ja, dan ben je ook vrij snel klaar met het gesprek, behalve dan misschien een compliment. Dus dat is wel een belangrijke factor van wat staat daar precies in en wat staat er dan ook straks in die paragraaf bedrijfsvoering of in die bijlagen. Dat is één. En twee, het is ook wel heel belangrijk hoe je dit in de bespreking in de raad agendeert. Kijk, als je de jaarrekening vaststelt en je doet dat inclusief rechtmatigheidsverantwoording, ja, dan verzinkt die vaak in die vele andere honderden bladzijden. Of maak je het even een apart agendapunt. Laat ik maar even zeggen 1a, 1b. Waarbij 1b dan expliciet even het moment is dat je bij de rechtmatigheidsverantwoording stilstaat. Dus daar hangt het ook heel erg vanaf. Hoe agendeer je het in de raadsbehandeling?
Hebben jullie daar al beelden bij, wethouder?
Nou, ik denk zelf wel dat het echt tot een beter gesprek met de raad tussen raad en college zal leiden. En er is ook ruimte voor verbeteringen, want in alle eerlijkheid, de goedkeurende verklaring van de accountant, de rechtmatigheidsverklaring van de accountant, is toch een beetje een digitale schakelaar. Hij staat aan of hij staat uit. Hij is goedkeurend of hij is niet goedkeurend. En als hij dat wel is, dan slaakt iedereen een zucht van verlichting en staan we er verder niet al te veel meer bij stil, want de accountant heeft er goed naar gekeken. En ik denk door het echt onderdeel van de jaarrekening te maken en onderdeel van de verantwoording van het college, dat we ook met elkaar in staat zijn om het gesprek over de bevindingen, of ze nou samen optellen naar onder of boven de tolerantiegrens, om dat gesprek beter te voeren.
Dat zijn we denk ik met elkaar eens. Om dat gesprek goed te kunnen voeren, daarvan moet je ook bewust zijn wat de risico's zijn. Kijk nu even naar de accountant. Welke risico's kleven er aan deze wijziging?
Het belangrijkste risico is dat die rechtmatigheidsverantwoording in de enorme papiermassa van een jaarrekening te weinig aandacht krijgt. Terwijl die nu, kijk, als er nu een afkeurende verklaring wordt afgegeven op rechtmatigheid, daar slaat iedereen op aan in de raad. En stel dat straks het college opschrijft dat er iets onrechtmatig is gebeurd, Ja, dan is het natuurlijk wel aan de alertheid van de raad om daar het gesprek met de wethouder of het college over te beginnen. En daar zit niet meer het automatische rode stoplichtsignaal van die accountsverklaring dan bij. Dus dat zou een eventueel risico kunnen zijn dat die in het totaal van de jaarrekening als het ware te weinig aandacht krijgt. Terwijl er misschien iets heel belangrijks in staat.
Ja. Ik zie twee vragen. De eerste is van de heer Van Siepkamp. Kom maar door.
Nou ja, het was eigenlijk niet eens zozeer als een vraag bedoeld, maar meer de opmerking van wat net gezegd werd, van of het nou top-down of bottom-up is. Ik denk dat het echt in de cultuur van de organisatie moet zitten dat elke afdeling op zijn eigen terrein gewoon zijn eigen rechtmatigheidstoets goed doen. En daarover ook rapporteert binnen de organisatie gewoon gedurende het jaar en niet alleen voor de jaarrekening. En dan hoeft het niet tot een extra administratieve ballast te leiden, denk ik.
Ja, klopt. En dan komen we ook zogenaamd meer in financiële controle, hè? Zoals we dat net zouden noemen. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik merk gewoon wel dat eindelijk de jaarrekening als een veel belangrijker stuk gezien gaat worden. Juist nu deze toets naar voren komt. Ik ben benieuwd of mijn collega's dat ook vinden.
Nee, als er een vraag is aan iedereen, dan denk ik niet dat dit het moment is om dat op deze manier te stellen. Maar ik denk wel dat we daar een keer in commissieverband met elkaar over moeten praten.
Maar
ik hoop wel dat als we op dit moment een gesprek hebben over de jaarrekening, dan gaat het vaak over alles behalve over de jaarrekening, over de cijfers. Ik hoop wel dat dit echt gaat leiden tot een goed gesprek echt over de inhoud. In plaats van over eigenlijk alle wensenlijstjes, want waar het tot nu toe over gaat. En je ziet wel dat als het interessant is, dan tikt de tijd snel weg. Het is al bijna 9:30. Of 10:30 alweer zelfs. Als afsluiting, eerst aan de wethouder. Zou je nog weer iets mee willen geven aan de luisteraars en aan de raadsleden?
Nou, je vroeg net naar welke risico's we zien. Nou vind ik risico's wel een zwaar woord, maar ik zou wel nog een paar dingen willen meegeven. Ten eerste, ik zei net al, ik denk echt dat dit kan helpen om een goed gesprek tussen college en raad mogelijk te maken. Maar dan zou ik wel willen oproepen om het vooral dat gesprek over de PDCA-cyclus te voeren en minder over staat het knopje op ja of staat het knopje op nee. En ik zou ook wel aandacht willen vragen voor het feit dat we dit nog een beetje moeten leren. Hè? Het is meteen fietsen zonder zijwieltjes. Niet het feit dat we in controle moeten zijn, maar wel over hoe dat nou in de praktijk gaat werken met zo'n eigen verklaring. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog niet, daar ga ik nog wel een keer met de accountant over doorpraten, nog niet helemaal scherp hoe dat nou zit met het verschil tussen fouten en onzekerheden, die we nu nog in de tolerantiegrenzen daar verschil in maken, hoe dat nou straks werkt. En waar ik me een beetje zorgen over maak, deel ik dan toch ook maar hier, is dat we hiermee starten in een rare tijd, in een coronatijd, waarin ik gewoon echt zie dat er van de organisatie heel veel gevraagd wordt op dit moment. En misschien nog niet eens zozeer van de organisatie, maar vooral voor de mensen die in die organisatie werken. Zult dat in uw eigen privé situatie misschien ook herkennen. Zeker als je werk moet combineren met kinderen, met school, met lesgeven. Dus dat vind ik ook nog wel spannend.
Ja, dank. Reinhard, wil je nog wat laatste ding meegeven aan de raadsleden?
Nee, ik wil alleen zeggen ontzettend veel dank. Dat we dit op deze manier hebben kunnen doen. En ook een waardering dat u als raad zo actief bij dit onderwerp betrokken bent en geïnformeerd wordt. En dat het zeker een zoektocht is. Daar sluit ik me zeker aan. Dat geldt voor eigenlijk alle gemeenten. En zeker ook voor u. Maar ik denk dat het een heel goed moment was om het op deze wijze te starten. En ik hoop dat vanavond wel geholpen heeft om iets meer duiding bij dit onderwerp te krijgen. Zodat u straks ook Als er een voorstel voor ligt, daar ook het goede gesprek met het college over kunt voeren. En heldere kaders aan het college kunt meegeven. Dus in die zin ook dank voor jullie enorm proactieve insteek vanavond.
Dank de heer Van Vught. Ook thans dank aan de wethouder om hier aanwezig te zijn. We komen hiermee aan het einde van deze training. We hebben denk ik veel met elkaar gediscussieerd. Ik denk ook dat er veel kwartjes zijn gevallen om even in de terminologie van deze avond te blijven. We gaan eens even kijken of er nog een vervolgsessie nodig is. Eigenlijk even een kleine polletje als mensen zeggen van ik vind dit dusdanig interessant of ik wil het even laten bezinken. Ik wil hier nog op een later moment op terugkomen. Wil je dan je hand opsteken zodat we indicatie hebben of er interesse is om eens een keer een vervolgsessie hierover te organiseren. De 7, 8 stemmen. Ja, dit gaat echt sneller dan de Mentimeter. We zitten nog niet op de helft. Twaalf mensen. Oké. De helft van de mensen die vindt het interessant genoeg om eens over door te praten. Ik neem dit mee naar de auditcommissie. En we gaan dit samen met de accountant bespreken voor de toekomst. Dank allemaal voor deze avond. En ik geef het woord graag terug aan de echte voorzitter van de avond. Aan Henk-Jan Schot.
Marco, dank je wel. Ook hartelijk dank aan de mensen van de Leute en de wethouder voor het houden van deze mooie presentatie en de interesse die ook getoond is door alle raads- en commissieleden. En dan schors ik nu even voor 5 minuten de vergadering en dan gaan we dan daarna door met de rondvraag. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering avond van de raad. En als laatste onderwerp staat op de rol de rondvraag. En de rondvraag die zal gesteld worden door de heer vragen over de veiligheid op de tramovergangen. De heer Horst.
Ja, dank u wel voorzitter. Dat ik in de gelegenheid word gesteld een aantal rondvragen te stellen. Voorzitter, op donderdagochtend 28 januari is op de kruising Henri Dunanlaan en de Zandveldse weg in Hoogzandveld een aanrijding tussen 2 auto's en de tram geweest. Gelukkig was er alleen sprake van materiële schade en uit de media maakt het CDA op dat een van de bestuurders de tram niet zag aankomen. Het CDA heeft ook gehoord dat enkele dagen daarvoor er sprake was van een aanrijding met de tram op de tramoverweg op de kruising Richterslaan en A7-Hoefweg. Op pen.nl leest het CDA dat een inwoner heeft geconstateerd dat de verkeerslichten op de kruising en de tramoverweg in Hoogzandveld niet goed staan afgesteld. De heer Valkenburg zegt hierover, ik citeer, als de tram van Nieuwegein naar Utrecht langskomt op de bewuste kruising, is mij al enige tijd opgevallen dat als de tram de kruising oversteekt, de verkeerslichten voor autoverkeer direct op groen springen, terwijl de tram nog de kruising oversteekt. Het CDA wil dan ook de volgende vragen stellen over de veiligheid op de tramoverwegen in Nieuwegein. Allereerst. Is het college op de hoogte van de waarneming van de heer Valkenburg en klopt zijn waarneming dat de verkeerslichten op de kruising Henri Dunaanlaan en Zandveldseweg niet goed staan afgesteld, waardoor zich verkeersonveilige situaties voordoen? Zo ja, sinds wanneer is dit al bekend? En wat is er al ondernomen om hier iets aan te doen of gaat nog worden ondernomen om dit probleem op te lossen in het belang van de verkeersveiligheid op deze tramoverweg? Vraag 2. Zijn bij het college soortgelijke problemen bekend rond de afstelling van verkeerslichten op andere kruisingen waar de trambaan kruist met andere verkeersstromen? Zo ja, op welke tramoverwegen speelt dit probleem dan ook? En wat is er al ondernomen of gaat er nog worden ondernomen om die problemen op te lossen? En op welke termijn zijn die problemen dan opgelost? Vraag 3. In de antwoorden op de recente schriftelijke vragen van de VVD leest het CDA dat is aangetoond dat de gerenoveerde Sunei-lijn aan de veiligheidseisen voldoet. Zo staat daar letterlijk in. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek dat een externe partij in opdracht van de inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, heeft gedaan. En dat heeft geleid tot het advies dat deze organisatie heeft gedaan aan de regionale uitvoeringsdienst, de RUD, om een indienststellingsvergunning af te geven. Het CDA kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hierbij de verkeersveiligheid op de kruisingen van de trambaan met overige verkeersstromen onvoldoende is meegenomen, gegeven de door de inwoners geconstateerde problemen rond in ieder geval de kruising Henri Dunaanlaan Zandveldseweg. Deelt het college die indruk? En zo ja, wat gaat het college doen om hiervoor bij de provincie Utrecht aandacht te vragen en tot een snelle oplossing te komen? En dan, voorzitter, zijn vierde en laatste vraag. Van de nabestaanden van Sam Oostveen heeft het CDA begrepen dat hun gesprek met de provincie Utrecht over de verkeersveiligheid op de tramoverwegen in Nieuwegein al enkele keren is afgesproken en weer uitgesteld. We hebben begrepen dat de afspraak nu staat gepland voor 8 februari. Kan de wethouder ons toezeggen dat zij zich in zal spannen dat het gesprek ook daadwerkelijk op 8 februari gaat plaatsvinden? Meneer Horst, dat laat mijn vraag in de eerste ronde althans antwoorden.
Oké, meneer Horst, dank u wel voor het stellen van de vragen. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder, mevrouw Eggegoor, voor de beantwoording. Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de vragen van het CDA. Ik zal ze puntgewijs beantwoorden. Antwoord op vraag 1 gaat over de waarneming van de heer Valkenburg. En wij hebben ook even de provincie geraadpleegd voor de beantwoording van deze vragen, zoals u kunt begrijpen. En de provincie is namelijk beheerder van de trambaan. En zij zijn niet bekend met deze concrete waarneming van de heer Valkenburg. En wij kunnen ook niet nagaan of die bij de gemeente is gemeld. Wel heeft de provincie in ieder geval melding gekregen, wat u ook al meldt via de politie, dat er op 16 januari sprake zou zijn geweest van een situatie waarbij er voor de auto groen licht was en waar toch een aanrijding met de tram heeft plaatsgevonden. Dat concrete voorval is onderzocht. En het wordt altijd gebeurd bij meldingen die worden gedaan, ook van inwoners, maar zeker ook als er meldingen van trambestuurders komen, want die zijn ook alert op dit moment omdat het nieuw is. En uit het onderzoek is gebleken dat zowel de tram, dat de tram groen licht had en ander verkeer niet en omgekeerd. Dus niet allebei tegelijk groen in dat geval. Na 28 januari heeft een aanrijding plaatsgevonden bij de Henri Dunaanlaan tegen de zijkant van de tram. Nou loopt dat onderzoek nogmaals in de afrondende fase. En we hebben vandaag bij navraag wel informeel gehoord dat hierbij de auto door rood is gereden en de tram dus groen had. Het officiële onderzoek daarvan moet nog worden opgeleverd. Dat als antwoord op vraag 1. Vraag 2 is, zijn er meer van dit soort meldingen op welke plekken? Nou, vanaf dat de tram weer is gaan rijden, begin januari, rijdt hij gewoon weer vaak door de stad. En komen ook fietsers en auto's de tram weer tegen in het verkeer. En er zijn een paar meldingen geweest dat dingen niet zouden kloppen bij verkeerslichten. Die meldingen zijn wisselend, gaat over verschillende locaties en ook over verschillende aspecten. En er zit ook niet echt een patroon in. En we moeten ook eerlijk zeggen, er komen niet heel veel meldingen binnen. Maar als er meldingen komen, worden die zo snel mogelijk opgepakt. Zowel door de provincie, maar ook in samenspraak met de gemeente als het gaat over de verkeerslichteninstallatie. En wordt ook gekeken wat daar aan de hand is. Sommige van die analyses lopen nog, maar op dit moment zijn uit die analyses geen fouten of veiligheidsissues gebleken. Wat wel blijkt, is dat er op sommige plekken nog een optimalisatie mogelijk is. Aan de ene kant om de doorstroming te verbeteren, maar soms ook staan verkeerslichten krap afgesteld. En als de tram dan wat langzamer rijdt dan eigenlijk gepland, dan inderdaad wat u het zegt, kan het zo zijn dat de situatie op het moment dat de tram aankomt gewoon goed is. Maar dat als de tram nog niet helemaal van de weg af is, dat het licht voor het verkeer weer op groen gaat. En samen met de provincie kijken we hoe we dat op korte termijn, want er wordt echt snel op geacteerd op het moment, hoe we dat kunnen oplossen. Dus daar wordt eigenlijk al vanaf dat de tram weer rijdt, echt goed naar gekeken, maken gebruik van meldingen die trambestuurders maken en worden die signalen ook opgepakt. Maar wat wel helpt, meneer Horst, is ook als inwoners dit ook zien en merken, laat het ook vooral melden, want dan gaat er ook meteen een actie opgezet worden. Uw derde vraag gaat over de indienststellingsvergunning die is afgegeven. Nou, voordat de exploitatie is gestart, moest IONT de check doen en de regionale uitvoeringsdienst moest de indienststellingsvergunning verlenen. Dat zijn onafhankelijke overheden met een wettelijke taak. En die hebben als taak om de naleving van de regels van het lokaal spoor en de daarop berustende regels en voorschriften te verzekeren. Verkeersveiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. En daar worden ook duidelijke eisen aan gesteld. En wij als college vertrouwen erop dat deze onafhankelijke overheden hun werk goed doen en hun wettelijke taak dus ook uitvoeren zoals dat hoort. En we gaan er ook vanuit dat die indienststellingsvergunning terecht is verleend. We hebben ook geen aanleiding om aan te nemen dat dat niet zo is op dit moment. Daarnaast toetst de provincie periodiek of alles naar behoren functioneert. En voert, als blijkt dat dat niet zo is, daar ook meteen een reparatie of een herstelslag op. Dan de laatste vraag, die is van een geheel andere orde dan de eerste drie vragen. Het college herkent uw informatie dat de afspraak met de provincie diverse keren is uitgesteld niet. Er is op 16 december een eerste afspraak geweest tussen de nabestaanden en de provincie. En toen is ook afgesproken dat er een vervolgafspraak gepland zou worden. Die is weken geleden gepland op 8 februari. Die is niet uitgesteld en die staat ook bij iedereen in de agenda. Dus die gaat gewoon door. Overigens wat u zegt over dat het gesprek gaat over de veiligheidssituatie van de tramovergangen. Hier in dit gesprek gaat het over de tramovergang bij de Halte Zuiderstein. Niet over alle tramovergangen in de gemeente Nieuwegein. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw, dank u wel. Meneer Horst, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, nou voorzitter, dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen, voor de verheldering ook op een aantal punten. Een aantal van de van de gegeven antwoorden vind ik vooralsnog geruststellend. Wel hier en daar wat verbazingwekkend dat er toch blijkbaar krappe afstellingen zijn. En ik zou er toch wel op aan willen dringen dat de wethouder ook met de provincie, bij de provincie op aandringt dat er gewoon niet zo krap wordt afgesteld. We weten ook dat verkeersgebruikers soms nog net het gaatje gebruiken, ook al gaan ze niet door rood, maar dan nog dat het krap is. En als het dan krap afgesteld is, ja, dan krijg je gewoon vervelende situaties. Dus een iets ruimere afstelling zou bijdragen aan de verkeersveiligheid op de overwegen, waar wij nu natuurlijk al jaren op hameren als CDA. Dan kijk ik nog even of ik nog wat andere zaken had genoteerd die ik... nog één punt. Nog één punt, voorzitter.
Heel kort.
Komt dit in media en mensen spreken daarover, lezen dat, verbazen zich daarover. En het is onze indruk dat dat afbreuk doet aan het vertrouwen in de stad over de veiligheid van de tramoverwegen. En is de wethouder bereid om dat aspect nog bij de provincie in de regelmatige contacten die zij heeft aan de orde te stellen en ook met de provincie te bespreken wat daaraan gedaan wordt, ook in communicatieve zin eventueel, om daarmee de bewoners gerust te stellen dat er echt naar gekeken wordt en dat het ook van belang is dat zij zelf problemen die zij constateren melden.
Helder, mevrouw Egel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als eerste eerste deel over de afstand tussen licht en tram. Ik heb geen vraag gehoord, maar ik hoor uw oproep, dus die neem ik mee. Communicatie blijft een belangrijk punt. Meneer Horst, dat hebben we ook in het debat na de tramongeluk bij Zuilenstein hebben we het daarover gehad. En daar heb ik ook een toezegging in gedaan, dus dat blijven we ook doen. Kijk, we zitten altijd natuurlijk in het dilemma, dat begrijpt u, tussen aan de ene kant doorstroming, waarmee je wil dat het licht zo snel mogelijk op groen gaat, aan de andere kant de veiligheid, waarin je gewoon weet dat, zo min mogelijk ongelukken gebeuren. En eens, daar zit een, daar zullen we zeker dingen in meenemen. Wat we daar, waar we ook aandacht aan zullen geven, is dat je natuurlijk bij het oversteken van de tram ook gewoon echt moet uitkijken. Omdat je het met een auto en een fiets echt niet gaat winnen van een tram. Dus maar de communicatie is zeker onderdeel van het gesprek wat wij op dit moment met de provincie voeren. Ook omdat de tram natuurlijk heel lang niet heeft gereden. En niet alle inwoners er nog in het systeem hebben zitten dat die tram echt weer om de 7 minuten rijdt.
Dank u wel. Is er nog iemand anders van de aanwezigen die nog een vraag heeft naar aanleiding van de gestelde vragen of antwoorden? Ik zie een handje van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dat klopt. Ik heb eigenlijk een vraag of de wethouder gelijk mee kan nemen de tramhalte bij de Blokhoeven. Omdat daar de ene kant staat op rood, dan staat de andere op groen. Dus de ene rijbaan die mag rijden. En dan minuten later mag de andere pas en dan springt je al op, weer op rood omdat de tram eraan komt. Dus dat zijn hele gevaarlijke situaties. Zou dat gelijk mee willen nemen?
Ja, dit is een van die meldingen. Als u deze hoort in de staat, vraag dan ook aan deze aan mensen om hem te melden. Ik wil hem nu voor u meenemen. En ik weet dat we naar die in de installatie ook al hebben gekeken. Dus dank voor de melding.
Oké, dank u wel. Ik zie verder geen andere handjes meer. Dan ga ik de vergadering afronden. Dan dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid en de inbreng van deze avond. En dan wens ik u allemaal nog een prettige avond. Fijne de vergadering.